Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door de Podcastfabriek.
Welkom bij een nieuwe aflevering van de Leven Podcast. Vandaag heb ik Wilco van Rooij te gast. Hij is onder andere bergbeklimmer en avonturier. Wilco, trouwens wat ik sowieso belangrijk vind om even te vermelden. We hebben deze aflevering al een keer eerder opgenomen. Door wat techniek is dat niet helemaal goed gelukt. Wilco heeft toch de tijd gemaakt om mij uit te nodigen bij hem thuis. Dus dat stel ik heel erg op prijs. Dus daar wil ik je sowieso even voor bedanken. Leuk dat we dit nog een keer kunnen doen. En zoals je weet beginnen we de podcast eigenlijk altijd met de vraag: hoe ziet een dag in de leven eruit? En in jouw geval is dat dus van een avonturier / bergbeklimmer. Nou ben je natuurlijk ook met een ander project bezig, Team Oceaan. Mm-hmm. Dus wellicht ben je wat minder bezig met beklimmen op dit moment. Dus ja. Daar kunnen we het ook even kort over hebben. Dus hoe ziet zo'n dag daarin eruit voor jou?
Ja, dat maakt eigenlijk, verschilt dat niet. Of je nou met een berg gaat beklimmen of een oceaan over gaat roeien of een poolkap over gaat skiën. Iedereen is natuurlijk altijd gefocust op de actie zelf. Maar ja, dat zijn denk ik de krenten op de taart. De voorbereidingen zijn natuurlijk altijd veel langer en veel intensiever wat dat betreft. Niet fysiek, maar mentaal gezien. En hoe zo'n dag dan begint is, ja, ik sta op, doe mijn oefeningen. Begin altijd te zorgen in ieder geval fris aan de dag. Dus daar heb ik een soort van, tredmolentje in. En dan kruip ik vaak toch uiteindelijk na vaak ook eerst even buiten geweest te zijn. Achter mijn mail. En dan werk ik even het hoogst nodige weg. En dan vervolgens pak ik mijn projecten weer op, zeg maar, waar ik dan aan bezig ben. En dat kan legio zijn. En tussendoor heb ik natuurlijk mijn presentaties nog voor bedrijven. En mijn trainingen natuurlijk. Want ja, ik ben wel een mens die van bewegen houdt. Dus.
En ben jij een ochtendmens ook?
Sorry?
Ben jij een ochtendmens ook? Kan je goed op gang komen gelijk?
Ik heb geleerd dat dat een onzinverhaal is. Of je jezelf nou een ochtendmens of een avondmens.
Okay. Ja. Vertel.
Ja. Nou ja, dat is een grammofoonplaatje wat je voor jezelf opzet. En op een gegeven moment ga je er zelf in geloven. Maar mooi voorbeeld, daarom weet ik het. Op de oceaan gaan we 2 uur op, 2 uur af, 24 uur per dag door. En ik zei eerst tegen mezelf, ja, dat kan helemaal niet. Ik heb 6-7 uur slaap nodig per avond, per nacht. En dan ben ik erover gaan lezen en ook podcasts gaan luisteren over met slaapcoaches en zo. En daaruit heb ik dus begrepen dat het feit of jij jezelf een avond- of een ochtendmens noemt, dat zit echt in je hoofd. Dus als jij de rollen omdraait, die zegt vanaf nu ben ik een avondmens of een ochtendmens, of zoals op de oceaan ben ik helemaal niks meer, of misschien ben ik alles, dat is toch prachtig?
Absoluut, dan wil ik even een klein stukje terug. Ja. Het zo meteen even over Team Oceaan hebben. Ja. De reden dat ik jou benaderd heb is in eerste instantie omdat jij de Mount Everest beklommen hebt als een van de weinige Nederlanders zonder zuurstof ook.
Ja.
Hoe is dat een beetje in zijn werk gegaan? Hoe lang geleden is dat ongeveer?
Dat is in 2004 dat ik op de top stond. In 2002 stond ik ook op Everest, alleen helaas net niet op de top. Uiteindelijk ben ik daar ook een jaar of 10 mee bezig geweest. Hè. Mensen denken wel eens, als je dan succes haalt, nou dat is leuk. Hè. Een projectje verzonnen en volgend jaar sta je op de top. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Dus hoe het begonnen is, heel organisch. Door het wandelen in de bergen met mijn ouders. Mijn vader was... werkte heel hard het hele jaar, veel te hard. Maar hij had 3 weken vakantie per jaar en dan gingen we als gezinnetje naar Zwitserland. Ja, en daar ben ik als klein jongetje gewoon gefascineerd geraakt zonder het te weten. Over die bergen. En ik vond eigenlijk niks mooiers dan, zeg maar, ja, met mijn vader. In het begin nog ook met mijn zusjes en mijn moeder. Maar uiteindelijk met mijn vader naar een of ander topje te klimmen. Niet technisch of zo, maar mijn vader was een filmer en... dan kwamen we thuis en dan ging hij het hele jaar rond, zeg maar, ging hij aan zijn filmfragmenten zitten werken. En dan moest de hele familie natuurlijk al die filmpjes zien. Mooi. Maar daar ben ik gefascineerd geraakt. En ook toen kan ik me heel goed herinneren als kleine jongen dat ik andere klimmers op de camping zag vertrekken met van die grote rugzakken en touwen en stijgijzers en pikkels. Dat ik dacht, dat zijn de echte bergbeklimmers en dat is voor mij natuurlijk niet weggelegd als mannetje uit Nederland, waar niet eens bergen zijn. Maar ja, uiteindelijk is het toch zover gekomen.
En hoe gaan die voorbereidingen dan voor de Mount Everest? Hoe begin je daaraan? Er komt een moment ergens dat je denkt, okay, fuck it, ik ga het doen.
Ja, het is een hele lange weg geweest. Want klimmen in de Alpen, dat is relatief makkelijk te organiseren. Je rijdt met je auto daar naartoe. Dus vooral in mijn studententijd heb ik heel veel geklommen samen met Cas van de Gevel. Een goede klimmaat voor mij. En eigenlijk draaide het leven gewoon om klimmen. Dat studeren deden we erbij. En het was om een maatschappelijk alibi te hebben, zeg maar. En ja, wij keken niet verder dan 4-5 jaar of zo, weet je. We droomden gewoon, we hadden een soort multimap met allemaal prachtige routes die we allemaal wilden doen. Een soort verlanglijst. En die streepten we gewoon af, zeg maar, in het gaande dat het jaar volgde. Ja, en op een gegeven moment, en wij dachten dus ook, die Himalaya is natuurlijk fantastisch, maar daar hebben wij helemaal geen geld voor, joh, weet je. Maar goed, uiteindelijk, je had toen de tijd, in praat ik over 1994, of eigenlijk nog iets eerder, 1992, had je een beroemd expeditieleider, Ronald Naar, en die organiseerde toen een expeditie naar Mount Everest. Het was een commerciële expeditie, dus je moest echt een bak met geld meenemen. Maar wij waren toch zo brutaal dat we de stoute schoenen aantrokken en hem, nou ja, contacten. En zeiden, ja, kunnen we dan niet mee als drager of zo? Nou ja, hij moest natuurlijk keihard lachen, dus het is hem niet geworden. Maar goed, 2 jaar later, in 1994, zat hij in de voorbereiding voor de beruchte K2-expeditie. En daarin deed hij een oproep, letterlijk in de Telegraaf, jonge honden gezocht voor de Killer Mountain. Nou ja, wij konden natuurlijk alleen maar dromen van zo'n berg. En ja, ondanks de risico's hebben we natuurlijk gesolliciteerd. En uiteindelijk via een soort selectieprocedure zijn wij daar doorheen gekomen. En
wist je toen al een beetje wat die risico's waren die daar aan verbonden waren? Kon je dat inschatten?
Ja, zeker. Alleen wij waren, weet je, we waren helemaal niet met die risico's bezig. Wij zagen dit alleen maar als een ongelofelijke kans. Je moet je voorstellen dat je een kans krijgt om in een Formule 1 auto of zo te mogen rijden. Niet dat ik een Formule 1 rijder ben, maar weet je...
Of een wedstrijd bij Barcelona in de spits mag spelen.
Precies, ja. Weet je. En dan, ja, dan denk je niet aan, aan de risico's. En natuurlijk wisten we dat. En natuurlijk werd je daarmee geconfronteerd, ook door je ouders. En, maar ja, je bent jong en je hebt vertrouwen in elkaar. En je denkt natuurlijk dat je oppermachtig bent.
En hoe oud was je toen?
24.
Echt jong.
Ja, dus, zeker.
En
zeker.
Als je daar nu op terugkijkt, heb je dat idee dat je het gevaar wel goed kon inschatten? Of met de kennis van nu heb je dan dat je denkt...
Dat is,
van,
dat is een hele goede vraag. Want later in mijn carrière, zeg maar, ben ik zelf ook jonge honden mee gaan nemen. En dan vraag je inderdaad af van, hoe oud moet iemand zijn? Want weet je, je kan een grote kans dat je mensen verliest op die K2. 1 op de 4 komt mogelijk om. Dat is nogal wat, hè? 25%. Dus toen ik jonge honden meenam, heb ik me wel gerealiseerd, als ik straks aan die ouders moet uitleggen dat zo'n lief niet thuis komt. Dus ik vroeg me af, ja, wanneer kan iemand dat dan besluiten? En ja, dat is heel individueel. Je moet met iemand praten om op een gegeven moment een gevoel te krijgen. Ja, is iemand, nou ja, zeg maar een soort van volwassen om die risico's voor zichzelf in te schatten. En als ik terugkijk, ja, vind ik het wel een moeilijke vraag, want het is natuurlijk heel erg leeftijdsgebonden. Ik denk toen dat we echt gewoon de volle overtuiging hadden dat het ons nooit zou gebeuren.
En dat is natuurlijk heel naïef.
Ja. Want weet je, maar het is een beetje hetzelfde als je in het verkeer in je auto stapt, weet je. Er zijn er ook 600 doden per jaar en ook dan denk je, dit overkomt mij niet.
Exact. En even terug weer naar de Mount Everest qua voorbereiding. Hoe doe je dat fysiek en mentaal? Ga je daarvoor trainen naar de sportschool? En
ja, kijk, je bent natuurlijk al jaren bezig, weet je. Ik ben nog old school, hè, in die zin dat ik niet zomaar inkoop in een commerciële expeditie voor een hoop geld en dan zeg maar een soort manager alles voor jou gaat regelen, dat je alleen nog maar een touw hoeft te volgen en dat je een tank op je rug krijgt en dat de tentjes omhoog worden gebracht. En wij wilden dat allemaal natuurlijk zelf ervaren en zelf leren. Dus we waren in de Alpen, hebben we natuurlijk heel veel technische routes geklommen. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Bivaks, ook ongeplande bivaks moeten maken. Dus dat je gewoon de nacht door moet zien te komen, ergens op een richel, terwijl het sneeuwt en geen eten hebt en dat soort zaken. Maar goed, uiteindelijk met die ervaringen werden we zeg maar goed genoeg bevonden om uiteindelijk zeg maar onze skills ook in de Himalaya te kunnen laten zien. En dat was de beruchte K2-expeditie in 1994. En dat was natuurlijk een enorme stap, want we waren niet hoger geweest dan de Alpen, zou je kunnen zeggen. 4000 meter, bijna 5. En ja, toen gingen wij in één keer mee naar de K2 die 8617 meter was. Goed, daarvoor zijn we dan nog wel één keer naar Nepal gegaan om wat hoogteervaring op te bouwen. En op het moment dat je weet dat je meegaat, ja, dan ga je natuurlijk nog harder trainen. En toen de tijd was de expeditie een soort van ouderwets georganiseerd. Dat je had een expeditieleider en wij waren gescout en wij moesten alleen maar trainen. En voor de rest hoefden wij ons qua organisatie nergens mee te bemoeien. Dus ja, dat hebben we toen de eigen Noordwand beklommen. En we zijn natuurlijk heel veel marathons gaan lopen en dat soort zaken allemaal. Ja.
En is die voorbereiding voor de K2 anders geweest dan de Mount Everest?
Kijk, de K2 waren we echt jonge honden. Dus wij zaten in een team van 4, we waren met z'n achten. Dus 4 oude rotten zou je kunnen zeggen. 4, 3 jonge honden en dan nog een klimmer. En ja, wij keken natuurlijk enorm op tegen die oudere generatie die natuurlijk gewoon ja, 8000ers achter hun naam hadden staan. En een van die gerespecteerde klimmers was Hans van der Meulen. Dat was een klimmer die ook zonder zuurstof klom. En ik moet eerlijk zeggen, ik dacht toen ook nog dat zonder zuurstof klimmen, ja, is dat voor mij wel weggelegd. He, want je hebt een beroemde klimmer, Reinhold Messner, die heeft dat ooit geflikt, dat kunstje. Terwijl men toen ook zei dat dat fysiek niet kon. Er was gewoon te weinig zuurstof. Nou had je een Nederlander, die ging dat dus ook doen. Ja, ik had daar alleen maar bewondering voor. En ik dacht, ja, als hij dat kan, dan ga ik ook kijken of ik dat kan.
Want je gaf inderdaad al aan dat je dus ook, wij spreken de Mount Everest kan klimmen. Je betaalt een ton of ja, misschien wel meer of minder met zuurstoffles op je rug. En de rest ja, wordt allemaal die berg voor je opgezild. Ja. Waarom heb jij de keuze gemaakt om het uiteindelijk zonder zuurstoffles te doen?
Ja, weet je, het is een challenge tegen de natuur, weet je wel. Jouw natuur tegen de buitennatuur. En het is natuurlijk een beetje gek dat je de natuur gaat foppen, inclusief je eigen natuur, door een soort zuurstoffles op je rug te hangen, waarmee je dan jezelf zoveel zuurstof geeft dat je net doet alsof die berg gewoon ja, de helft lager is, zodat je nou ja, niet zo koud krijgt en helder blijft denken. En maar dat is natuurlijk niet de sport. De sport is natuurlijk om te kijken van, goh, ik ben bezig om te kijken waar liggen mijn grenzen, kan ik die grenzen over? En kan ik het op de meest ultieme manier, namelijk by fair means, zoals wij dat dan noemen. Want ik had nog steeds de vraag in mij gehad, als ik het met zuurstof had gedaan, had ik het ook zonder gekund? En dat was voor mij de ultieme vraag.
En is het ook een beetje de adrenaline die daar ook een rol in speelt?
Nee.
Nee? Dus het is echt puur de sport ja, en het ja, zo ja, eigen kracht doen.
Ja, en stap voor stap. En als je jezelf tegenkomt, hè, en dat ga je gaat jezelf tegenkomen. Om dan te kijken waar haal ik dan de mentale kracht vandaan om dan toch door te zetten. En als ik op een gegeven moment op 8400 meter sta te kotsen, wat ook is geweest. En je denkt, nu kan ik niet meer. Ja, dan ga je terug en zeg je, nou, het is me niet gelukt. Maar uiteindelijk heb ik mezelf weten te preppen, om het zo maar te zeggen, om dan toch die 8800 aan te tikken. En dat is een ongelooflijk fascinerend, ja, zeg maar mentaal proces geweest van, ja, hoe werkt dat dan? Dan moet ik er ook bij zeggen dat mijn vader dat jaar ervoor overleden was, wat uiteindelijk een hele grote motiverende rol heeft gespeeld. Dat was natuurlijk die klimmer en die lag aan een zuurstofpomp vanwege zijn ziekte. Ja, en hij stelde op zijn sterfbed, of hij vroeg eigenlijk op zijn sterfbed, heb je het op die hoogte ook zo Spaans benauwd, om het zo maar even te zeggen. Ja, ik zeg, pa, ik zeg, dat is natuurlijk peanuts vergeleken wat jij hier aan het doen bent. En dat heeft mij zo gesterkt dat ik, een grotere motivatie kon ik niet hebben om uiteindelijk naar de top te klimmen, omdat ik met hem die afspraak had gemaakt om, nou ja, uiteindelijk elkaar toch nog vanaf de hoogste punt van de aarde, en hij was een gelovig man, hij vanuit de hemel elkaar nog één keer naar aan te kijken en het ook een plek te geven. Hoe
voelde dat voor jou op dat moment, dat je daar dan staat, ja, en dat je die in je hoofd heb je dan denk ik ook nog, dat je die afspraak met je vader gemaakt hebt.
Ja.
Hoe voelt dat dan?
Ja, daar deed ik het voor en daar durfde ik ook voor te sterven, om het zo maar te zeggen. En dat vinden mensen heel extreem klinken. Maar ik zeg wel eens, als je echt zielsveel van iets of iemand houdt, dan ben je daar bereid voor te sterven. En dat snappen ze wel als het over je eigen kind gaat. Maar zo ligt het natuurlijk ook gewoon als je gewoon heel erg van je sport of je vak houdt. Ja, dan moet je volgens mij durven uit te spreken dat je ervoor zou durven sterven. Anders dan hou je er niet genoeg van.
Ja. En hoe voorkom je dat je daar sterft? Dus wat voor materialen neem jij mee om dat zo klein mogelijk te maken, dat gevaar?
Nou ja, nou zeg je het goed. Daarom zijn die voorbereidingen ook zo essentieel. Je moet natuurlijk echt, nou ja, niets aan het toeval overlaten. Dus materialen is één zaak en dat is nog de makkelijke kant. En fysiek voorbereiden is ook nog de makkelijke kant, zeg ik altijd maar. Maar als jij die vier fases voor ogen hebt, dat fysieke, het emotionele, het mentale en het spirituele, gaat het natuurlijk veel meer om van, hoe ga ik mezelf emotioneel overeind houden op het moment dat ik er echt doorheen zit. Dat ik angsten geconfronteerd word.
Dat kan je ook niet echt trainen, toch? Het fysieke aspect ja, zou je misschien nog een
dat
beetje.
Dat kun je wel trainen door dus gewoon uiteindelijk heel veel van dit soort verhalen te lezen. En tijdens je training, als ik aan het hardlopen was of aan het fietsen of weet ik veel wat, dan probeerde ik mij te visualiseren zo'n moment van, oké, hoe ga ik ermee om als ik bij wijze van spreken ook, nou ja, een slachtoffer zie hangen of iemand zie vallen of ik ga zelf vallen. En uiteindelijk, als je weg doodloopt, dan gun ik jou om daar van tevoren al te hebben over nagedacht, want dan kun je nog, nou ja, jezelf ergens mee aan optrekken. Als je daar nooit over hebt nagedacht, dan overkomt het je. Ja, en ben je alleen maar gefreezed, zeg maar. En weet je niet wat je moet doen. En dat is natuurlijk, het bergbeklimmen zou heel naïef zijn als je weet wat de risico's zijn en je gaat, zeg maar, de dead zone in, zoals dat dan heet. Hè. De zone dus doods omdat er een tekort aan zuurstof is.
Hoe hoog is dat? Hoeveel
ja,
meter hebben ze dan
ook? Ja, zo'n beetje rond 8 kilometer. Dat is echt een soort point of no return, hè, waarin het lichaam absoluut niet meer kan herstellen. Nou, dan kunt dan wel die sprong wagen, maar dan moet alles wel kloppen. En om dan de knop om te zetten en zeggen, ik ga nu terug. Ja, dat is een kwestie van heel goed luisteren naar je lichaam. Maar vooral natuurlijk ook mentaal vertrouwen hebben en ook weten wat je doet. En dat is natuurlijk een heel fragiel evenwicht. Want het is natuurlijk heel makkelijk oordelen dat als iemand niet terugkomt om te zeggen, ja, had hij maar eerder om moeten keren. Maar goed, het is natuurlijk wel een gek spelletje in die zin. Dat, psychologen noemen het wel eens fair. Je zet er heel hoog in. Maar ja, waarom zou je in godsnaam zo hoog inzetten? Ja, dat is een filosofische vraag natuurlijk.
Ja, maar waarom zou je zo hoog inzetten?
Ja, omdat het voor mij alles geeft in mijn leven. Ik bedoel, weet je, dit is voor mij het leven ontdekken en zien wat er letterlijk en figuurlijk achter die horizon ligt. En dan niet alleen qua visueel beeld, maar uiteindelijk ook qua capaciteiten van de mens. En erachter te komen dat je als mens echt tot meer in staat bent dat je zelf voor mogelijk houdt. Dus het is geen gelopen race, niemand kan je meten, je hebt geen garanties, er zijn enorme risico's en er zijn meer redenen om het allemaal niet te doen. Maar wat nou als je er zo verliefd op bent en je doet het toch?
Jij bent het leven, de bewijs daarvan.
Nou ja, en weet je, ik ben zo voldaan, zeg maar, door dit soort ervaringen, dat ik echt met een rechte rug durf te beweren, joh, als morgen het leven afgelopen is, of misschien wel op dit moment, ik heb een fantastisch leven gehad. En ik moet veel mensen helaas spreken die zeggen, ja, maar ik moet eerst nog dit en ik moet eerst nog dat. Maar weet je, waar ben je naartoe aan het rennen? Denk je echt dat dat dan uiteindelijk de heilige graal is? En dat is voor mij ook niet één top geweest, maar dat is wel uiteindelijk het bezig zijn in de bergen, waarbij je continu met jezelf wordt geconfronteerd, niemand de schuld kan geven. En eigenlijk alleen maar heel, heel nederig kan zijn, omdat je weet dat die natuur is zoveel meer dan wij voor ogen hebben. Terwijl wij hier in Nederland toch denken, maar ik regel dat wel en ik overroel dat wel, want ik huur die in. Of als ik geld genoeg heb, dan laat ik die boom hier wel kappen. Enzovoort, weet je, die controleneiging. Nou, klim een hoge berg en je komt heel snel van die gedachte af.
En qua materialen, jassen, tenten, wat neem je allemaal mee?
Ja, touwen.
Want je kan niet te zwaar bepakt ook, hè?
Nee,
dus
maar
wel
kijk,
een
op zo'n grote expeditie ga je natuurlijk eerst heel goed nadenken, wat heb ik in 3 maanden nodig, hè? Of 2 of 3 maanden. Want één ding, als je daar in de middle of nowhere zit en je bent iets vergeten, dan is het ook vergeten en kom je er nooit meer bij. Dus je moet nadenken over, als ik een boek wil lezen, welk boek moet ik dan hebben? Wat ga ik eten die maanden? Waar word ik blij van? Wat komt mijn strot uit? En dan in het basiskamp heb je de luxe om nog groente te eten. Maar zodra je de berg opgaat, heb je een soort astronautenvoedsel waar je gewoon water bij doet. En zelfs dat trekt je lichaam eigenlijk niet meer op hoogte. Dus dan ga je echt zitten kijken van wat zou ik nog wel binnen kunnen krijgen. Nou, uiteindelijk is dat het voedinggedeelte. Dan is het natuurlijk je acclimatisatie. Hè? Dus je moet hoog klimmen, zeg ik wel eens, om te acclimatiseren. Maar vervolgens moet je laag zien te slapen. Want als je laag slaapt, krijg je meer zuurstof en herstel je beter. Maar dat is een trucje wat natuurlijk ook heel fragiel is. Want je moet wel hoger die berg op. Dus als je te veel hoog blijft slapen, dan verlies je alleen maar heel veel kracht. Dus het is een soort paradoxaal verschijnsel dat hoe langer je op hoogte bent, hoe meer je afvalt, letterlijk en figuurlijk. Maar ja, aan de andere kant, hoe langer je op hoogte bent, hoe sterker je wordt, omdat je meer rode bloedlichaams gaat aanmaken. En daarvoor moet je je lijf gewoon heel goed kennen. Dat je
weet, want dat verschilt per persoon, neem ik
dat
aan.
Dat verschilt per persoon en dat hangt ook van je constitutie af, hè, maar het hangt ook af van je, hoe druk ben je in je hoofd, hoeveel stress heb je. Dus de kunst is echt om jezelf zo goed te leren kennen dat je precies weet wanneer je een zet moet zetten op dat schaakbord, om het zo maar te zeggen. En wanneer je ook moet zeggen, nu heeft mijn lichaam even tijd nodig. En uiteindelijk bouw je dat allemaal op tot een bepaald moment waarop je dan die berg voorzien hebt van touwen en tenten en die materialen liggen op de juiste plek. Ja, en dan wacht je tot het mogelijk wordt om naar 8, 9 kilometer te kunnen klimmen. Want normaal gesproken heb je daar die jetstreams. Ja, dan kun je helemaal niet op die hoogte zijn.
Wat zijn dat, jetstreams?
Dat zijn eigenlijk de meteorologische winden op 8, 9, 10 kilometer hoogte, waar die jumbo-jets ook last van hebben. En dan praat je maar over 100, 120, misschien wel 150 kilometer per uur wind. Wat normaal
is. Windstoten echt.
Nou, dat is gewoon hoe hard het weer gaat. Hè, en hoe lager je bij de grond komt, hoe lager de snelheden worden. Maar goed op die grote hoogte. En zeker bij zeg maar voor de moezon en na de moezon. Dat heeft een beetje met de wisseling van de seizoenen te maken. Wordt het mogelijk dat zeg maar, die wind tot stilstand komt op die hoogte. Nou, en dat is het moment waarop je dan naar de top moet klimmen. Alleen wanneer dat gebeurt weet niemand. Dus dat is zoeken. En op een goed moment voorspelt dan een meteoroloog bijvoorbeeld. Nou, op 31 juli zie ik een window, heet dat dan. Nou, en dan moet je zorgen dat je in 4 dagen tijd, hè, door kamp 1, 2, 3, 4 en dan die topbeklimming doet. En als je dat verkeerd plant, ja, dan word je of van die berg geblazen of je komt in slecht weer terecht met alle gevolgen van die.
Had je dan een meteoroloog hier in Nederland zitten, ja, die dat online allemaal uitlast, ja, en checkte?
Ja, ja, dat zijn gewoon, weet je, die zitten met 4, 5 computerschermen en die hebben allerlei variabelen, want dat is ook zoiets. Wij kunnen hier het weer aardig voorspellen omdat we allemaal meetpunten hebben. Maar in de Himalaya zijn zo weinig meetpunten dat je hebt echt iemand nodig die zeg maar, nou ja, die variabelen kan interpreteren en die jetstreams kan volgen en kan voorspellen om uiteindelijk uitspraken te kunnen doen van goh, dit is het moment waarop je zou moeten gaan klimmen.
Jij zegt voorspellen, dus het is ook een klein beetje schatten in.
Ja, zeker, zeker. Ja.
Dus je moet ook een hoop vertrouwen hebben in de desbetreffende meteoroloog.
100%. Ik bedoel, er is een mooie anekdote. Toen ik Everest beklom, had die weermeteoroloog uit de beeld, die had dus een voorspelling gedaan, die had verschillende variabelen geïnterpreteerd en die zei nou dat is het moment. Nou daar op dat moment gingen wij naar de top en hij fietste op zijn fietsje naar de beeld en hij is die ochtend gewoon de sloot in gefietst omdat hij zich vervolgens realiseerde, ja maar wat nou als die variabelen net iets anders uitkomen? Ja, dan staan de kranten vol. Maar dat is wel het vertrouwen wat je in elkaar hebt en uiteindelijk is het goed gekomen want we hadden perfect weer. Maar het is een beetje hetzelfde als ballonvaren. Die meteorologen bepalen waar die ballonnen heen gaan. En die kunnen zomaar in een onweerssituatie terechtkomen. En dan kan die ballonvaren niks aan doen.
Nee. En je kan de Mount Everest kan je aan verschillende kanten beklimmen. Je hebt de noordzijde gedaan.
Ja, ja.
Waarom?
Ja, dat is vanuit Tibet, China helaas tegenwoordig. Waarom ik dat gedaan heb, is omdat ik dat veiliger vind. Vanaf de Nepalese kant moet je door een soort van ijsvallei heen. Ook wel aan de noordkant, maar die is veel minder gevaarlijk dan aan de Nepalese kant. Nepalese kant, dat is echt Russisch roulette. Dus dat is voor mij een reële afweging. Het is wel lastiger dan aan de Nepalese kant, omdat je langer op 8 kilometer hoogte moet klimmen. Dus dat is weer een nadeel. Alleen, ja, dat weeg je tegen elkaar af. En uiteindelijk hebben wij dus nogmaals besloten om het vanuit de Chinese Tibetaanse kant te doen.
En hoe lang zit jij op en rondom die berg? Is dat een periode van een paar weken?
Nee, een paar maanden. Dus
je bent echt een paar maanden van huis?
Ja, 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 zeker omdat wij alles zelf doen natuurlijk. Kijk, tegenwoordig als je zelf inkoopt en je gaat met een hoogtetentje voor acclimatiseren, heet dat dan. Dus dat is een tentje wat je hier neerzet, dan haal je zuurstof uit en dan ga je in slaap. En dan gaat je lichaam ook een rode bloedgraampje aanmaken. En dan kan je een stuk van het acclimatisatieproces overslaan. En dan vlieg je daarin en de tenten staan al en de koks die zijn er al aan het eten. Alles is geregeld. Ja, dan heb je 5 weken nodig of zo.
Okay.
Maar om uiteindelijk, en het is allemaal met zuurstof klimmen. En als je zonder zuurstof klimt, heeft je lichaam al 5 tot 6 weken nodig om volledig te acclimatiseren aan die extreme hoogte. En helemaal acclimatiseren lukt je nooit, maar tot aan de dead zone kan je dan acclimatiseren. Maar dat is geen kwestie van even 1 keer op hoogte slapen en dan is het gebeurd. Daar ben je echt weken mee bezig, want mensen vergeten wel eens wat voor enorme inspanning het voor het lijf is om zich aan te passen aan zo'n extreme hoogte waar zo'n tekort aan zuurstof is. Het is natuurlijk ook eigenlijk van de zotte dat mensen überhaupt daar naartoe gaan, want het is net als diepzeeduiken. Ja, daar is een mens niet voor geschapen. Alleen, ja, een mens is gelukkig weer zo nieuwsgierig dat het zelfs de ruimte in wil, waar het ook niet voor geschapen is.
Je zit dan ongeveer 3 tot 4 maanden op die berg, je organiseert het allemaal zelf. Heeft dat dus ook invloed direct op het feit dat je het niet met extra zuurstof doet? Dus dat je het echt...
Ja, ja, dat is
anders echt... kan je daar dus in een maand zou je daar kunnen zitten en zou je het kunnen doen? Of
ja, 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 in principe wel. Ja, ja, tegenwoordig is het helemaal van de gekke dat er zijn organisaties die zelfs aanbieden dat je meerdere 8000ers achter elkaar kan beklimmen. Dan word je met helikopters word je gewoon verplaatst. En je krijgt elke keer nieuwe zuurstof op je neus gedrukt.
Is dat niet bijna gevaarlijker dan wat jij doet?
Dat heeft niks meer met expedities te maken. Dat zijn gewoon evenementen. Waar je net zo goed als je een marathon evenement hebt, je meldt je aan bij de start, alles is geregeld, de hapjes en de drankjes liggen voor je klaar. En je hoeft alleen te lopen. Ja, dat is met klimmen is dat natuurlijk eigenlijk levensgevaarlijk.
Kan je natuurlijk niet vergelijken met elkaar. Hè? Als in, zeg maar, dat is ook eigenlijk wat je zegt. Het is natuurlijk bergbeklimmen is iets anders dan een marathon lopen.
Ja, nee, tuurlijk, absoluut. Maar het gaat er eventjes om dat je gewoon, je hoeft niks mee te nemen behalve je hardloopschoenen. En dat is dus, ja, in klimmersland bestaat dat ook. Alleen, het is natuurlijk levensgevaarlijk.
Exact.
Want op het moment dat het weer omslaat, of jij moet, je hebt een verzwikte, verstuikte enkel of wat dan ook. Ja, op zeeniveau komt er een ambulance voorrijden of je wordt dan het infuus gelegd. Maar dat is op die hoogte natuurlijk niet. En daarom komen natuurlijk elk jaar, afgelopen jaar was het meest dodelijke jaar op Everest ever. Ja, komen er 13, 14, 15, 16 mensen om. Is dat dan een ramp? Dat zijn geen rampen. Dat zijn gewoon mensen die zijn avonturen verkocht zonder dat ze eigenlijk zelf wisten waar ze aan begonnen.
Maar dat zijn eigenlijk echt toeristen. Dat zijn ongetrainde mensen, ja, denk ik dan ook.
Ja, je wilt niet geloven. Er zitten mensen bij die nog nooit op stijgreizers hebben gelopen. Dat zijn van die dingen onder je schoenen dat je in ieder geval op de hellingen blijft staan. Ja, dit soort dingen, weet je. Tegenwoordig is natuurlijk alles te koop. Hè? Als je genoeg geld hebt, kan je ook in de Formule 1 stappen. Ja, de vraag is of het verstandig is. En daar sneuvelen mensen bij. Ja,
de vraag is, vind jij het verstandig?
Nee, ik vind het ronduit onverstandig. Alleen zolang we daar niet een duidelijk statement over naar buiten brengen. En ook als bergsporters Nederland daar veel nadrukkelijker zeggen van, joh, voordat je dit doet, moet je echt wel weten wat je doet. Want dan kun je een gecalculeerd risico nemen, zoals dat dan heet. Ik kan niet vanuit een organisatie accepteren dat ze zeggen, nou, het weer is goed. Daar hoef je zelf niet naar te kijken. En bovendien, wij checken je zuurstof en wij regelen alles. Denk ik, nou, op zeeniveau vind ik het al eng. Maar als ik hoog de berg in ga, wil ik toch wel zelf de controle over mijn eigen lijf hebben.
Ja. Is daar ook iets wat we daaraan kunnen doen om te voorkomen dat er dus dat het wat minder toeristisch wordt en dat het dus eigenlijk alleen maar weggelegd is voor de pro's of de experts?
Ja, natuurlijk is er wat aan te doen. Het heeft alles te maken met gewoon een gedegen opleiding. En dat bedoel ik niet heel, heel theoretisch, maar gewoon fijn spelen in de bergen en dat, zeg maar, old school opbouwen. Maar we hebben allemaal geen tijd meer tegenwoordig. Dus ja, we willen niet 10 jaar investeren in het beklimmen van Mount Everest. Dus hebben we zoiets van, nou, je kunt zelfs googlen, hoor. Filmpjes van mensen die letterlijk de keuze maken, ga ik volgend jaar een nieuwe Mercedes kopen of ga ik de Mount Everest beklimmen? Ja. En die komen dan niet terug. Ja, hoe gek is dit? Ja, dat kun je die mensen niet eens kwalijk nemen, want wij als commerciële organisaties verkopen dan dit soort expedities en ja, vervolgens vertellen we er niet bij wat de risico's zijn en dat wij als gidsen, ik ben geen gids, helemaal niet kunnen gidsen, want op het moment dat iemand door zijn hoeven zakt, dan kan ik niks met een lichaam van 80 kilo. Kijk, in de Alpen bel je een helikopter en word je van de berg geplukt. Op die hoogte kunnen geen helikopters vliegen. Die gaan alleen tot 6000 meter zo'n beetje. Dus alles wat boven die 6000 gebeurt, ben je gewoon up your own.
Okay. Dan wil ik weer even terug naar jouw beklimming van de Everest. Op het moment dat je daar aan de top staat, wat is lastiger? Dus de berg daadwerkelijk beklimmen of het weer afdalen?
Laat ik zo zeggen, het gevaar zit altijd in de afdaling. Het succes zit natuurlijk in de weg omhoog. En dat is natuurlijk het lastige. Mensen hebben wel eens het idee, de top. Er zijn wel eens boeken geschreven met titels als alleen de top telt. Natuurlijk kolder, waar het om gaat is dat je natuurlijk in ieder geval weer veilig beneden komt. En die top is maar een momentopname. Alleen, je hebt die top wel nodig om uiteindelijk succes te mogen uitroepen. En dan heb je het volbracht en dan kan je er iets over vinden. Maar het lastigste is natuurlijk om voor die top uiteindelijk de moeilijke beslissing te maken om terug te gaan. En daarmee aan de veilige kant van de lijn te zitten.
Heb je wel eens een berg beklommen dat je de keuze hebt gemaakt om terug te gaan? Ja, dus je zegt, ik ga het niet doen.
Ja, Everest ook. In 2002 heb ik op 8000 meter zo'n beetje moeten besluiten om terug te gaan. Terwijl mijn collega besloot om door te gaan. En ja, dan vraag je natuurlijk bij jezelf af, van maak ik de juiste keuze? En zeker als dan blijkt dat iemand wel de top haalt. Overigens wel zonder foto's, want het was zo extreem qua weer. Maar goed. En dan denk je, ik had gewoon door moeten gaan. Maar je moet niet vergeten dat het gevoel wat jij hebt om uiteindelijk zo'n beslissing te nemen, dat gewoon op dat moment het juiste gevoel is geweest. En daar moet je trots op zijn. En die berg, die blijft er wel. En zo ging ik weer terug en 2 jaar later stond ik wel op die top. Maar ook Kanchenjunga, een berg die veel mensen niet zullen kennen, maar na K2 en Mount Everest, de hoogste berg van de wereld.
Waar is die?
Ligt op de grens met Nepal en India. En was tot vorig jaar nog nooit beklommen door een Nederlander ook. En daar hebben we al 2 keer, zeg maar, voor de top moeten omdraaien. Omdat de ene keer mijn klimvriend ziek werd. En de tweede keer, eigenlijk ook omdat we door omstandigheden in tijdnood kwamen en te snel naar die top moesten. En ja, dat was gewoon een no-go. En dat zijn moeilijke beslissingen, want soms is het makkelijker om gewoon maar als een kip zonder kop door te blijven gaan. Maar ja, als het dan fout gaat, dan zegt iedereen, maar waarom heeft hij dan niet eerder dat besluit genomen?
Ja, het lijkt me ook dusdanig moeilijk als je inderdaad misschien al 4 maanden rondom die berg zit. Je zit daar dag in, dag uit, ben je daarmee bezig.
Ja.
En ik neem aan dat als je de beslissing maakt om te zeggen van oké, ik doe het toch niet, dan is het ook klaar. Dus dan ga je terug en dan is die 4 maanden ben je kwijt.
Klopt. En zeker als je zonder zuurstof klimt, dan krijg je eigenlijk maar 1 kans. Want op die hoogte takel je zo enorm af. Hè. Je verliest spiermassa. Je hebt op een gegeven moment heb je pap in de benen. En daar heb je gewoon maanden herstel voor nodig. Als je met zuurstof klimt, dan kan het nog eens een keer voorkomen dat je een toppoging cancelt. Gaat terug. Kan je nog een beetje herstellen. Je neemt nieuwe zuurstoftank op je rug. En dan kan je alsnog die klus klaren. Maar het is inderdaad, het is daarom is het zo ongelooflijk belangrijk, het moment waarop je besluit, we gaan of we gaan niet. Als je gaat, dan moet je alles geven en dat is ook je laatste kans voor dat jaar.
En als je onderweg naar zo'n berg, dus je zit op de Mount Everest aan het beklimmen, kom je dan wel eens obstakels tegen die je niet van tevoren kan incalculeren? Zijn er wel eens dingen die je dan tegenkomt, stormen die opeens opkomen zetten?
Ja, zeker. Eigenlijk zijn expedities continu dingen die je niet hebt ingecalculeerd. Want je probeert van tevoren natuurlijk alle verhalen te lezen. Alles logistiek tot minutieuze voorbereidingen. En dan toch gebeurt er toch weer iets wat je gewoon niet voor mogelijk hebt gehouden. Dat kan met je eigen fysieke gestel te maken hebben gehad. Maar het kan ook zijn dat je, nadat je een week later weer terugkomt bij een kamp, dat je tent gewoon plat is. Of je tent onder de sneeuw ligt en ik kan hem niet eens meer terugvinden. Of dat er die tent kapot is gescheurd. Weet je wel, dit soort dingen. Maar ook weersvoorspelling die niet uitkomt. Ik heb meegemaakt op K2 dat we dus het mooiste weer van de wereld zouden krijgen. En we krijgen toch de nacht voordat we naar de top gaan, krijgen we toch een storm om onze oren. Nou, werkelijk waar. Echt, ik kan je de beelden laten zien en dan zegt iedereen, dit is een no-go. Weg maken dat je wegkomt. En we hebben contact met onze meteoroloog en die zegt, in de verste verte, in een omtrek van 300 kilometer, zie ik geen weersverstoring.
Dat
is dan een lokaal effect, heet dat dan. Een soort zwaartekrachtwind die aan het einde van de dag van die berg dondert. En hij voorspelt, heb geduld. Om 7 uur vanavond gaat die wind liggen, want dan moet dat effect weg zijn. En verdomd, als het niet waar is, die wind gaat liggen en de volgende dag hebben we het mooiste weer van de wereld. Weet je, maar dit zijn allemaal dingen, je gelooft het gewoon niet totdat je hebt meegemaakt.
Ik kan er bijna niet bij, inderdaad. En hoe op die bepaalde hoogtes, wanneer merk je echt dat je last krijgt van hoogteziekte?
Ja, al kom je aan in het basiskamp op 5000 meter, dat gaat natuurlijk veel te snel. Vanuit de hoofdstad dan, en zit je dan meestal in de week 1-2 weken. en dan zit je daar te hijgen en te puffen en dan denk je, my god, weet je, hoe gaan we ooit die berg op? Maar goed, dat gaat al na 2-3 dagen, voel je alweer een stuk beter. En dan ga je eens een keer naar kamp 1 en krijg je hetzelfde effect weer. En denk je, jezus, ik ben weer helemaal kapot, weet je wel. Hoe moet dat ooit naar kamp 2? Dan ga je weer terug naar basiskamp, want dat heb ik nog niet verteld. Je gaat dus niet in een lineaire lijn omhoog, maar je gaat elke keer in een soort yo-yo. Hè? Je te hoog klimmen, laag slapen. Dus als je kamp 1 hebt bereikt, dan ga je eens een keer proberen om kamp 2 te bereiken. Maar dan weet je niet hoe snel je weer terug moet komen in kamp 1. Het liefst weer naar basiskamp, want dan kan je tenminste weer normaal slapen.
Want hoeveel kampen heb je dan, zeg maar?
Ja, normaal 4, maar je zet er eigenlijk 3 op. En de 4e maak je alleen gebruik van tijdens de toppoging. Want die ligt zo hoog, meestal tegen de 8 kilometer aan. Tenminste, als je dit soort extreme, want je hebt ook lagere 8 kilometer bergen. Maar de hoge, de buitencategorie, zeg maar. Dan maak je ook nog gebruik van een kamp 4. Maar dat is meer een bivak. Dus dat is ook een één dak steentje. Dus dat is echt helemaal niks.
Maar daar slaap je dan niet?
Slapen. Je ligt eigenlijk een paar uur te wachten tot je weer uiteindelijk van start gaat midden in de nacht. En ja, dat zijn de meest vreselijke nachten. Want je hebt het hartstikke koud, je kan niks binnenkrijgen. Je zit alleen maar vol onzekerheid. Wat gaat de volgende dag brengen? En dan als je eenmaal de trein loopt, dan hoop je dat het echt gaat lopen. Maar het wil ook wel eens dat je start en dat je de eerste paar uur echt gewoon geen goed gevoel hebt. En dan moet je dan jezelf daarover in overwinnen. En dan is het zo makkelijk om te keren. Maar ja, jezelf dan toch te motiveren en ook aan elkaar vast te houden. Hè, dat de een die voelt zich net iets beter dan de ander. En die laat je dan maar voorop klimmen en dan hoop jij erachteraan te haken. En dan ja, kop over kop. En op een gegeven moment hoop je natuurlijk wel, zeker als de zon op een gegeven moment opkomt, ja, dan heb je het, en dan heb je het zwaarste gehad. Maar ja, je staat nog niet op de top. En dan gaat de tijd tellen. Want mensen denken wel eens, jezus, je bent 12 tot 17 uur aan het klimmen. Wat lang. Ja, maar je bent continu bezig. En als je weer op je horloge kijkt, is de zomer weer een uur voorbij. Weet je, je gaat zo traag door die, met door het tekort aan zuurstof. Dus ik zeg wel eens nou ja, en dit dan 16, 17 uur lang. Ja, het is amper voor te stellen. Maar ja, je voelt wel dat je aan het einde van je menselijk kunnen komt. En dat is gewoon een, ja, ik vind super fascinerend, ja, fenomeen. Dat je op de een of andere manier probeer je mentaal, ja, probeer je toch die voet weer voor de andere voet te krijgen. En continu alert te blijven op de omstandigheden.
Maar dat kan het je alert goed blijven? Als je 12, ja, dat is 17 dus, uur.
Ja, dat is ook heel lastig, want door het zuurstoftekort krijg je natuurlijk ook een veel nauwere blik. Hè, letterlijk en figuurlijk. Dus thuis is wel heel ver weg. Wat dat betreft moet je dus een heel goed plan maken. En jezelf ook, ja, continu afrekenen op hoe laat is het? Waar zitten we? Gaan we het halen? Is alles nog oké? En daarom is het dus ook zo moeilijk om op een gegeven moment te zeggen, jongens, het is klaar, we moeten terug.
En hoe maak je uiteindelijk toch die keuze? Dat je zegt,
nou ja, dat vind ik dus het fijne als je met z'n tweeën bent, minimaal met z'n tweeën, dat je, ja, vooral ook heel veel kan voelen. Want als je een goede klimpartner hebt, dan hoef je je op elkaar niet te overtuigen, weet je. Dan zeg je, joh, mijn gevoel is niet goed. En dan zeg je, ja, hoezo is je gevoel niet goed? En zeg je, ja, ik voel gewoon dat lawines, of ik voel me niet goed, het gaat te langzaam, of weet wat dan ook. Ja, en dan natuurlijk kan de een zeggen van, nou, ga jij maar terug, dan rij ik door. Maar meestal weet je wel dat als je echt goede partners bent, van, hey, hij heeft een punt, en dan zeg je heel snel, ik ben het met je eens. Ja, of je keert om gewoon uit respect voor de ander, omdat je niet wil dat de ander alleen naar beneden gaat.
Heb je wel eens een lawine meegemaakt?
Ja, zeker. In de Alpen vooral. En ja, dat is gewoon, dat zijn hele enge momenten. Want op het moment dat je die bak sneeuw over je heen krijgt. En
je hebt ook echt dat het over je heen.
Ja. En dat begint eerst met een beetje stuif sneeuw. En op een gegeven moment wordt het steeds zwaarder. Ja, nou, op een gegeven moment is die lawine, als je geluk hebt, voorbij. En als je geluk hebt, dan steek je hoofd nog boven het sneeuw uit. Maar dan denk je wel van, waar is die ander? Ja, en als je dan niks hoort, dan wordt het wel heel... Dat heb ik ook meegemaakt, maar uiteindelijk gelukkig niet dat iemand omkwam. Maar dat zijn wel hele enge momenten.
Zijn daar, herken je een lawine? Kan je dat zien aankomen of is dat...
Ja, natuurlijk heb je allemaal lawinecursussen en dat soort dingen. En natuurlijk kan je het een beetje voorspellen in de sneeuwlagen. Maar het is vooral heel veel ervaring, gevoel. Hoe steil is de helling? Vooral wanneer heeft het gesneeuwd? Dus niet te snel op pad naar een bak sneeuw. De sneeuw moet eerst weer settelen. Hoe is die laag opgebouwd? Maar ik zeg wel, iedereen kan de pech hebben dat hij op het verkeerd moment in een lawine terecht kan komen. Natuurlijk probeer je dat te voorspellen. En nogmaals, je kan best veel voorspellen. Maar je kunt niet alles voorspellen. En dat is ook part of the game.
Hoe kom je daar dan weer uit? Want je hebt geluk als je nog met je hoofd erboven uitsteekt. Hoe kom
je daar? Het is heel pech ook. Als je pech hebt, zit je gewoon in het beton en kan je niks. Maar als je geluk hebt, is er nog een maatje bij. En hopelijk ligt die niet helemaal in het beton. Of je hebt een lawine piepen dat andere mensen er nog naar je op zoek kunnen. En nogmaals, zolang je maar met je hoofd boven de sneeuw zit, kan je in ieder geval ademen. Dat is het grootste probleem. Dat is op het moment dat de sneeuw natuurlijk om, dan ben je binnen een paar seconden, heb je zuurstoftekort. Ga je niet eens vanwege de temperatuur, maar gewoon vanwege het feit dat je geen zuurstof meer hebt. Maar goed, even afkloppen. Ik heb godzijdank nog nooit een hele ernstige lawine meegemaakt. Wel lawines, maar... Er is natuurlijk een enorm verschil tussen een lawine en een lawine. Je hebt lawines dat je gewoon 2 meter sneeuw om je oren krijgt. Ja, dan lig je 2 meter onder de sneeuw. En als je pech hebt, word je nog meegesleurd ook. Dat zijn lawines die heel weinig mensen overleven. Ja.
En je hebt al een aantal keer aangegeven dat je vaak in een team klimt. Of met meerdere mensen in ieder geval. Wat is het belang daarvan?
Nou ja, dat je bijvoorbeeld in dit geval, dat je samen dus de afwegingen maakt en ook samen eigenlijk de besluitvorming doet. Houden we hier afstand? Gaan we aan het touw? Gaan we überhaupt door? Gaan we op stijgijzers? Gaan we op sneeuwschoenen? Je kan allerlei. Ga je op skis? Ga je route verleggen? Want de wind staat toevallig de verkeerde kant op, waardoor je een soort verzamel bekken krijgt, waardoor het extra lawinegevaarlijk wordt. Ja, of wacht je nog een dag? En dat zijn allemaal hele cruciale afwegingen. Dus mensen denken wel eens, jeetje, 2-3 maanden naar zo'n berg. Maar je bent elke dag ben je bezig met gewoon in te schatten. Goh, wat doet het weer? Wat zouden we moeten doen om uiteindelijk over 2-3 maanden die top te kunnen bereiken?
Heb jij een vast klimmaatje met wie je dat dan vaak doet?
Ja, nou kijk, Himalaya beklimmingen doe je meestal wel in iets grotere teams. Dus, maar goed, hoewel ik de laatste 2 keer samen met Cas naar de Kansjunga ben geweest. En dan ben je wel onderdeel van een groter team. Hè, dus je deelt de basiskampkosten. Maar op de berg ben je gewoon self-supporting, zeg maar. Maar het hangt een beetje van de expeditie af. En vroeger maakte ik de teams altijd wel wat groter, zeg maar. Want dan heb je gewoon wat meer speling. En heb je ook, als iemand zwak, ziek of misselijk wordt, ja, dan heeft dat niet direct, zeg maar, invloed op het resultaat. En als je met z'n tweeën bent, is het natuurlijk super tricky. Want als er eentje ziek wordt, ja, dan heb je nog maar 10% kans om de top te halen.
Ja, dan ga je toch denk ik ook altijd wel terug als de een van de twee. Of is dat...
Ja. Dat,
een beetje gewetensvraag.
Nee, ja, nou, dat is lastig. Dat is, kijk, je hoopt gewoon niet dat gebeurt. En als het dan wel gebeurt, wat we natuurlijk ook hebben meegemaakt, dan is het heel vaak een moeilijke beslissing. En dat doe je dan wel, dan ga je terug. En toch denk je dan, als je uiteindelijk 3 maanden hebt moeten wachten tot het juiste moment en die andere klimmers halen de top, dat doet wel een beetje pijn.
Ja, dat snap ik wel, ja. En waar heb je dat op een specifieke berg gehad?
Ja, Kansjunga. Kansjunga, ja. Eerste keer. Mijn maatje werd ziek en ik ben met hem...
Wat had hij? Is
er... Ja, dat weten we nog steeds niet. Hij, na een paar uur klimmen, waren zijn krachten verdwenen. En wij dachten aan hoogteziekte. Maar uiteindelijk hebben we alles getest en we hebben niks kunnen vinden. Ook in Nederland niet. Dus ja, zeg maar wat het geweest is. Niemand weet
Hoe test je hoogteziekte dan?
Ja, je kunt zuurstofsaturatie meten. En uiteindelijk als je in Nederland terugkomt, kunnen ze natuurlijk je bloed onderzoeken. Je bloedwaardes. Maar ja, we testen natuurlijk maar op een aantal parameters. En de natuur zit zo magnifiek in elkaar. We hebben geen idee, weet je. En hoogteziekte sowieso, we weten daar eigenlijk ook onvoldoende van. We weten dat je niet meer kan functioneren en dat je longembolie kunt krijgen. Dus dan verdrink je in je eigen longen vocht. Maar je kunt ook hersenembolie krijgen. Dus dat betekent dat je hersenen uitzetten tegen je schedel en dan sterf je ook. Dus... Ja, dit zijn allemaal zeg maar fenomenen die je als mens tegen kunt komen en waar je ook aan kunt doodgaan. Dus je moet dat heel serieus nemen, omdat uiteindelijk als je de verschijnselen krijgt, het juiste moment en de juiste beslissing te nemen om
dat
af te
dalen. Dat lijkt me heel lastig, toch? Wat je zegt, 4 maanden en de training die je daarvoor hebt moeten doen is misschien nog langer geweest, de aanloopperiode. Uiteindelijk daar te zeggen, ik ga het niet doen.
Dat klopt, maar dat is dus wat het zo lastig maakt. Want in de Alpen zeg je relatief makkelijk van als het er niet in zit, de omstandigheden zijn niet goed, we nemen het risico niet, we rijden naar huis. En dan ben je in de Alpen en denk je, maar we hebben zoveel geld betaald en we hebben zoveel tijd en moeite erin gestopt. Maar eigenlijk mag dat natuurlijk niet meespelen. Maar dat is en blijft heel lastig.
Speelt dat toch vaak mee?
Ja, tuurlijk. Je gaat toch meer risico nemen als de omstandigheden niet ideaal zijn. Terwijl je dan eigenlijk zou moeten zeggen, nogmaals, de omstandigheden zijn niet ideaal, dus we doen het niet.
Heb jij ook bepaalde levenslessen geleerd uit bijvoorbeeld de klim van de Mount Everest? Ik kan me voorstellen dat als je bijvoorbeeld halverwege bent of je ligt in je bed, dat je dan toch gaat nadenken over bepaalde levenslessen die je daar dan uittrekt. Leermomenten.
Alleen maar. Ik zeg wel eens, het beklimmen van bergen was mijn school of life. Dat had ik nooit met geen enkele opleiding of academy kunnen evenaren en... Het geeft gewoon superveel inzicht in, niet alleen in jezelf, maar ook gewoon wat er met andere mensen om je heen mogelijk is. Want ik heb op zoveel expedities momenten gehad dat ik zat te janken en dat ik dacht, nou gaat het echt niet meer. En we zijn er toch altijd weer uitgekomen, sterker nog, vaak ook nog succes behaald. Ja, en dan kijk je elkaar aan en denk je... En je moet je voorstellen, als je voor het eerst zo'n berg in het echt ziet, je kan een filmpje zien, een foto zien, maar als je onderaan zo'n berg staat... Ja, weet je, je nek doet gewoon pijn als je omhoog kijkt naar de top. En dan denk je, hoe dan? Weet je, kijk naar de maan en je denkt, hoe moeten mensen naar de maan? Ja, het kan dus allemaal, alleen stap voor stap. En uiteindelijk zijn er zoveel momenten op die reis dat je denkt, nee, het gaat niet, het kan niet. En ja, en als het dan toch lukt, weet je, dan ben je zo dankbaar en heb je zo'n mijlpaal bereikt dat je zegt, dat alleen al was mijn leven waardig, zeg maar, om daarvoor te leven.
Je vertelde al even dat met afdalen, dat eigenlijk gevaarlijker is dan de klim. Waarom? En hoe ga je daarmee om?
Ja, op de afdaling maak je of natuurlijk, maak je eens eerder fouten dan op de heenweg. Op de heenweg ben je gefocust, weet je, al je sensoren staan op scherp. En op de afdaling, ja, je bent nou eenmaal oververmoeid. De uren gaan tellen, je maakt eenmaal sneller een uitglijder op de afdaling dan op de beklimming. Dus dat is het gevaar. En vaak ook zit je natuurlijk, het begint donker te worden, temperaturen gaan naar beneden. Je hebt natuurlijk al 16, 17 uur veel te weinig gedronken. Je hebt überhaupt bijna niks gegeten. Dus ja, dan zie je, dan is het lichaam gewoon niet zo scherp meer. En daar gebeuren uiteindelijk ook de meeste ongelukken.
Hoe zorg je ervoor dat je dat dan toch veilig doet? Want je zegt al, hè, je ziet 12 tot 17 uur op die berg. Hoe blijf je dan toch mentaal scherp?
Ja, je zit in een soort van race, weet je wel. Je adrenaline zit er natuurlijk nog steeds in, weet je wel. Dat je kan niet rusten voordat je weer terug bent in een veilig kamp. En ja, als je bij elkaar blijft, hou je elkaar natuurlijk scherp. Maar ja, er zijn ook wel een situatie dat de een voor de ander weg gaat. Omdat die dan zeg maar, nou ja, in een kamp bijvoorbeeld al water kan sneeuw kan smelten om water te drinken.
Die gaat dan iemand vooruit.
Ja, ja. Zodat als jij op je allerlaatste krachten aankomt in het kamp, dat dan iemand, nou ja, al voor je klaar staat die bij wijze van spreken soepje voor je hebt gemaakt. En dat vinden mensen heel raar. Dan zeggen ze, ja, maar je moet toch altijd bij elkaar blijven. Maar als jij er echt doorheen zit. Ik kan niks met een lichaam van 80 kilo, dus ik kan wel proberen jou te motiveren. Maar als jij op dat moment wil zitten, omdat je eenmaal tegen jezelf hebt gezegd, ik heb gewoon hersteltijd nodig, dan kan ik ernaast gaan zitten. Maar ja, als je niet oppast, heb je straks twee mensen die in de gevarenzone zitten. Dus in die zin vertrouw je elkaar ook dusdanig dat je weet van, joh, ga vooruit, weet je wel. Ik kom er, hè? Ik kan mijn eigen boontjes doppen. Ja, en als ik niet kom, ja, dan hoop ik wel dat je naar me gaat zoeken natuurlijk, maar je gaat ervan uit dat je nogmaals het kamp haalt. En als daar dan zeg maar, nou ja, alles alweer geregeld is. Ja, dan hoef je alleen maar in je slaapzak te gaan liggen. En je soepje te eten.
En dan ga je afdalen. Maar ga je dan weer naar het vierde kamp? Of ga je in één keer naar het derde of naar het tweede?
Je probeert als je vanaf de top komt. Probeer je wel zoveel mogelijk af te dalen. Alleen de tijd is vaak. De hele dag is natuurlijk al voorbij. Dus ja, meestal probeer je kamp 3 te halen. Wat een hele opgave is. Dus op Everest bijvoorbeeld heb ik in kamp 4 moeten overleven, met z'n tweeën in het standje 69 moeten hangen, om elkaar nog een beetje warm te houden en bij het eerste licht weer door te gaan, zeg maar. En dat is dan ook een risicoafweging, want je kunt wel doorklimmen in de nacht met een koplamp op en ervan uitgaan.
Wacht even, hang je daar dan?
Nou ja, er stond nog een tentje waar we uit vertrokken waren, maar we hadden geen slaapzakken bijvoorbeeld meegenomen, dus je hebt er gewoon een donspak aan. Maar, en dat donspak, dat isoleert maximaal zolang je in beweging blijft. Maar op het moment dat jij stil gaat liggen in een tent, nou, je voeten, die voel je niet meer door de kou, zeg maar. En ja, dan moet je met z'n tweeën wel op de een of andere manier die nacht doorzien te komen. En dat lukt meestal ook wel, zolang het niet keihard stormt. Maar nogmaals, dat is de afweging van, oké, nemen we, ja, kiezen we zogenaamd voor veiligheid door hier te blijven. Wat aan de ene kant dus niet veilig is, omdat je veel te lang op die hoogte blijft. Aan de andere kant, als jij je niet meer vertrouwt om na zoveel uren klimmen nog verder door te klimmen naar onderen, ja, dan is het wel weer een veilige afweging.
En is het fysiek veilig, ik weet niet of het überhaupt kan, om vanaf kamp 4, dus na het klimmen, in één keer naar het basiskamp te gaan? Is dat?
Ja, ja, er zijn klimmers die dat flikken, ja. Maar dan moet je wel ontzettend snel zijn en ontzettend sterk. En uiteindelijk neem je een heel groot risico. Want je hoeft maar ergens bij het wisselen van de touwen een fout te maken. Ja, en je zult niet de eerste zijn die dan vervolgens de diepte in verdwijnt.
Nee, en heb jij met de Mount Everest afdaling ook bepaalde momenten gehad dat je jezelf echt moest pushen?
Zeker.
Wel.
Zeker, ja.
Hoe doe je dat? Hoe motiveer je jezelf dan?
Nou ja, ik weet nog dat ik terugkwam van de top en dat ik op een goed moment alleen zat. En ik wist niet of ik nou links of rechts van die graad, zeg maar, moest afdalen. Dus ik twijfelde ook nog. Ja, als je dan te snel de beslissing neemt en je daalt aan de verkeerde kant af, ja, dan heb je meestal niet meer de kracht om even terug te klimmen.
Hoe kan dat dan? Want hangen er...
Niet overal hangen touwen. Tenminste, okay. Tegenwoordig...
Mensen laten het gewoon hangen.
Nee, ja, kijk, als de touw hangen is simpel, dan is het gewoon lijnen volgen. Maar goed, op dat moment, dat was boven de 8 kilometer nog, daar hingen niet overal touwen. Misschien tegenwoordig wel, dat weet ik niet, maar in mijn tijd nog niet in 2004. En nou, daar heb ik heel even goed moeten nadenken. En uiteindelijk heb ik de juiste beslissing genomen, ben ik aan de goede kant om beneden gaan afdalen. Maar 2 jaar daarvoor, met mijn maatje, precies één gebeurd. Die heeft ook gewoon, dat was ook in mistige omstandigheden nog eens een keer. Die vertelde ook, weet je wel, ik heb ook even een moment gehad dat ik even niet meer wist, moet ik nou naar links of moet ik nou naar rechts?
Wordt het dan gokken? Of?
Nee, ja, ja, je probeert dat helder te bedenken. En meestal, als het goed gaat, zeggen we, ja, dat heb ik goed bedacht. Maar ja, ook daarin zul je weer niet de eerste zijn die de verkeerde kant pakt.
En zou jij de Mount Everest, zou je dat nog een keer willen doen? Is dat het?
Ja, de Mount Everest ik zou het niet direct ambiëren. Want weet je, er zijn zoveel mooie andere bergen die ik dan veel liever zou beklimmen. Maar ja, weet je, zeg nooit nooit in je leven. En als er op de een of andere manier iets op mijn pad zou komen waardoor het ja, iets heel bijzonders zou worden, dan zou ik me er iets bij voor kunnen stellen. Maar het, kijk, K2 is een ander verhaal. Daar zijn de risico's zo groot dat ja, dan moet je toch wel gek zijn als je dat weer een keer.
Hoe oud was je toen je de Everest deed?
Everest was ik, 2004, was ik 35 of zo.
Want ik weet niet hoe dat fysiek zit. Is er zeg maar ook een maximale leeftijd dat je zegt, dan tot die leeftijd zou het nog kunnen, maar daarna zou ik het niet meer overwegen?
Nou, dat is heel gek. Kijk, dat is weer de vraag, klim je met of zonder zuurstof? Met zuurstof zijn alle gekke records. Er zijn geloof ik lui van 70 boven gekomen, misschien nog wel ouder tegenwoordig.
Echt waar?
Ja, die worden dan gewoon door twee Sherpas staan aan de achterkant te
duwen.
Maar
zou jij dat doen met de zuurstof?
Nee, dat is niet mijn manier van klimmen. Dus nee. Realistisch gezien, ja, ik voel me nu nog fit genoeg, maar het begint, ja, die jaren gaan wel tellen natuurlijk. Want je moet, om je voor te bereiden, moet je natuurlijk nog steeds heel veel trainingsarbeid verrichten. En ja, het is gewoon een feit, als je ouder wordt, ja, dat je sneller geblesseerd raakt. En dat is gewoon het lastige van, je kan mentaal nog wel willen, maar ja, als jij fysiek gewoon niet meer de prestatie kan leveren, ja, dan kan je nog steeds zeggen, dan doe ik het een tandje langzamer. Maar weet je, uiteindelijk moet je gewoon rete fit zijn om dit soort dingen te kunnen.
Is dat ook niet, dan zeg ik niet dat het bij jou zo is, maar kan dat ook niet een beetje een valkuil zijn? Dus dat je zegt dat je, ja, weet ik veel, mentaal voel je misschien nog 25, maar fysiek ben je misschien al in de 60 of iemand, zeg maar. Mm-hmm. Hoe zorg je ervoor dat je dat toch, ja, dat je daar toch een balans in vindt?
Ja, nee, dat is lastig, want nu, ik zit met zeg maar een klimmaat van mij en nou ja, die aan de ene kant heb ik een klimmaat die is veel jonger dan ik, dus dan voel ik van dat ik ook gewoon door wil. Aan de andere kant heb ik een klimmaat die is net iets ouder dan ik. Ja, weet je wel, en daar merk ik wel zeg maar van ja, we weten niet hoe lang we dit nog kunnen doen. Dus en daarin moet je natuurlijk zelf je eigen grens in ja, voelen van ja, wil je het nog, kan je het nog en ja, zijn er geen andere dingen waar je net zoveel plezier misschien uit zou kunnen halen. Die dan misschien iets, nou ja, iets gezonder zijn, zeg maar, gezien je leeftijd. Want kijk, je hoort mij niet zeggen dat het afgelopen is op je 60ste of zo. Nee, ik ken voorbeelden van lui die bizar lang doorgaan. Maar tegelijkertijd, het wordt wel steeds moeilijker.
Snap ik. Voordat ik me in het hele onderwerp van bergbeklimmen ging verdiepen, dacht ik altijd dat de Mount Everest een beetje de Holy Grail was, ja, van het bergbeklimmen. Nee. Uiteindelijk, internet, ben ik er dus achter gekomen dat de K2 is. Ja. Waarom is dat de K2?
Ja, gewoon, kijk, de K2 is een berg zoals een kind hem tekent. Gewoon een driehoek. En de Mount Everest, ja, ik wil niet flauw doen, hè, maar uiteindelijk is dat een soort halve bol waar je, even zwart-wit gezegd, met skistokken tegenop zou kunnen lopen. Dus dat is niet heel moeilijk klimmen. Hè. Je hebt een klein stukje, de Hillary Step, waar je doorheen moet, maar daar hangen touwen waar je doorheen kan rukken, zeggen wij altijd. Maar K2, daar zit een House of Chimley in, wat lastig te beklimmen is.
Wat is dat, een House,
ja,
of Chimley?
Een House of Chimley is gewoon een geul, zeg maar, tussen de rotsen door, waar je gewoon, ja, gewoon echt scary, zeg maar, omdat het exposed is. Hè. Dus links en rechts is gewoon afgrond en dan moet je doorheen zien te klimmen. En daar hangen ook wel touwen, maar ja, als je het verkeerde touw pakt, dan het is niet zo het Mount Everest dat zo vaak gedaan wordt, dat er altijd maar goed.
Jij zegt, er hangen ook wel touwen. Dus
oude touwen, ja.
Ja, dus het kan ook zijn dat je dus, ja. Want hoe werkt dat dan? Want je hangt, ja, zelf ook touwen op dan?
Ja. In de beginningen, soms doe je dat gezamenlijk, maar als je een grote team hebt, dan doe je dat zelf. Wij hebben bijvoorbeeld, toen wij K2 beklommen in 2008, hebben we onze eigen route aangelegd. Wij klommen nog eens een keer van een andere route, zeg maar, dan de normaal route. Elke berg heeft een soort van normaal route. Dat is dan de route die het meest makkelijk toegankelijk is. Maar wij hebben die juist niet genomen omdat wij vonden dat die te gevaarlijk was qua steenslag. Ik heb zelf natuurlijk eerst een ongeluk gehad in 1995.
Wat is steenslag?
Steenslag is gewoon dat je aan het klimmen bent, dan komen gewoon keien naar beneden. En ja, als je pech hebt, dan slaat hij, zoals in mijn geval, net onder mijn helm in, waardoor mijn jukbeen gebroken was en ook mijn arm nog een keer. Ja, dan heb je echt pech. Hoewel, ik ook geluk had. Want uiteindelijk als die steen je op een andere manier raakt, dan kun je het misschien niet navertellen. Daarom wilden we die route niet meer nemen. Zijn we uitgeweken naar een soort van ja, moeilijkere route, maar die minder steenslaggevaarlijk was. Weliswaar weer wat meer lawinegevaarlijk, maar lawines kun je beter voorspellen dan steenslag. Steenslag is gewoon dat rotsen smelten los. En die kunnen op de meest vreemde manieren, dat gebeurt op Mont Blanc ook. Mont Blanc heb je ook een gully waar gewoon continu een regen van stenen doorkomt. Ja, dat is gewoon levensgevaarlijk.
Je zegt die stenen, die steenslag ontstaat doordat het losmelt. Hou je daar dan ook rekening mee? Dus klim je dan bijvoorbeeld in de winter, zodat je weet dat het allemaal wat steviger is?
Ja, of heel vroeg. Hè? Dus als het koud is. Alleen dat is ook geen garantie. Want het drama wat ons is overkomen op K2 in 2008 was juist omdat er ijs is gaan loslaten, zeg maar. In de avond, in de nacht. Ja, dat is heel gek, want dan is het koud. Hè, overdag en einde van de middag zou je het verwachten. Maar goed, inderdaad. Zeker met klimaatverandering wordt het steeds gevaarlijker in de Alpen. Op de gekste momenten zie je gewoon de permafrost, heet dat dan, loslaten. Waardoor gewoon hele berghellingen tegenwoordig naar beneden komen. Ja, dat kunnen wij ons bijna niet voorstellen. Maar dat is wel wat er gaande is.
Ja. En de K2, waar ligt die berg?
Het is op de grens tussen Pakistan en China.
En hoe is dat een beetje tot gang gegaan? Of hoe ben je daar opgekomen om die berg te gaan beklimmen?
Ja, weet je, de K2, toen ik het voor het eerst over hoorde, dat was dus zeg maar tijdens die oproep, zeg maar. Kijk, je kent sowieso als klimmer, 14.000-8.000. Dus dat zijn de allerhoogste bergen. Nou, die ken je op een gegeven moment allemaal van naam, want 14 kan je wel onthouden. Nou, daar ga je dan het boek over lezen en dan onder die 14 zijn er een aantal van de buitencategorie. Ja, K2, dat is gewoon de buitencategorie en dat is... Ja, laat ik het zo zeggen. Er zijn heel veel klimmers die Mount Everest wel willen beklimmen. Maar er zijn er maar heel weinig die K2 durven te beklimmen. Omdat zodra jij thuis gaat vertellen dat je een berg gaat beklimmen waar je een kans maakt van 1 op 4 om niet meer terug te komen.
Dat is zo bizar. Hoe heb jij dat thuis verteld?
Ja, weet je. Kijk, voordat ik mijn vriendin, vrouw ontmoette, wist ze natuurlijk wie ik was. En daar trouw je dan mee. Dat klinkt dan heel simpel. Dat is om de drommel niet simpel. Want... Natuurlijk denk je van, nou, het is verstandiger om daar misschien niet mee te trouwen. Maar weet je, zo laat liefde zich natuurlijk niet...
Ja. Liefde maakt blind, hè?
Ja, een beetje wel. En dat is me goed ook. En uiteindelijk heeft het me ook alles gebracht. En ook, ook haar, zeg maar. Dus het is ook weer een samenspel. Maar het is wel de ultieme manier, ultieme vorm van liefde misschien wel, om elkaar ook los te kunnen laten in elkaars dromen. En niet als een soort van gouden kooi elkaar proberen te claimen en te zeggen, nou, dit mag jij niet meer doen. Want uiteindelijk amputeer je dan een stuk van je eigen identiteit. En dat doen heel veel mensen. Waardoor ze denken dat ze allerlei dromen niet meer kunnen leven. Ja, en ik vind dat een ernstig tekort. Want daardoor lopen mensen ook zo depressief door het leven.
En even terug naar de K2. Hoe oud was je toen je dat...
Volgens mij ook K2 was... toen was ik 38 of zo. In 2008.
En hoe lang heeft dat hele proces geduurd? Dus de voorbereiding tot aan de klim?
Ja, eigenlijk 13 jaar. Want ik bedoel, in 1994, 95 begon ik aan K2 de eerste keer. En kijk, dat moment toen ik dat ongeluk had gehad, wist ik ook, oké, dit is een berg te hoog. Ik heb nog heel veel te leren. Eerst maar eens kijken of ik Mount Everest kan beklimmen. En toen dat gelukt was, dacht iedereen, ja, maar je hebt nou Mount Everest beklommen, Noordpool, Zuidpool, op een gegeven moment zelfs de Seven Summits. Dus ik was een soort van, houder van de Explorers Grand Slam, heet dat dan. Hè, als je alle hoogste toppen van alle continenten hebt beklommen. En nou zou je wel een keer klaar zijn. Ja, en ik dacht alleen maar klaar zijn. Volgens mij heb ik nog een appeltje te schillen met de K2 en... Niet dat dat moest, want ik bedoel, ik word daar financieel echt niet wijzer van of zo. Maar ja, dat is wel de drive die mij dan weer op de been houdt en denkt van wauw. Ja, en als dat dan weer een soort van gedaan is, dan zoek ik wel weer iets nieuws, want dat is wie ik ben.
Want je hebt, moet ik het goed zeggen, het K2 heb je 2 keer geprobeerd te klimmen. De eerste keer is niet gelukt.
Klopt.
En kan je ons een beetje meenemen waarom dat niet destijds gelukt is?
Nou ja, toen ben ik dus getroffen door steenslag. Toen moest ik gerepatrieerd worden. Dus uiteindelijk vanuit het basiskamp ben ik beneden.
Hoe hoog zat je toen al?
6200 meter of zo. Tussen kamp 1 en kamp 2. Toen ben ik vol getroffen door steenslag. Hink in de touwen. Is het licht ook uitgegaan. Maar godzijdank wel van die berg afgekomen. door mijn collega's. Want anders had ik hier echt niet gezeten. Ja, goed, en uiteindelijk hersteld en vervolgens doorgegaan. Toen ben ik in 2006 voor de tweede keer gegaan, nadat ik dus al mijn andere successen had gehad, zeg maar. Dacht ik, nu ben ik er klaar voor. Inmiddels heb ik genoeg ervaring. Toen ben ik in een internationaal team teruggegaan. En een soort, ja, doubleheader noemen ze dat. Twee 8000'ers achter elkaar. Daar zat wel een gedachtegang achter. Namelijk, als je eerst gaat acclimatiseren op die andere, makkelijkere 8000'er, ben je klaar voor K2, hoef je minder lang op die berg te zijn. Dat werd ook geen succes, want toen werd mijn grote vriend Jam McDonald vol getroffen door steenslag. Eigenlijk op hetzelfde punt waar ik zoveel jaar daarvoor was getroffen. Maar goed, die herstelde ook weer. En toen, ja, die jongen, die was een Ier, woonde in Alaska. En ja, die zei gelijk, ik wil weer terug. Nou, dat wilde ik ook. Dus zijn we samen opnieuw een expeditie gaan opzetten in 2008. Wel via die andere route dus, vanwege dat steenslaggevaar.
Wel wat gevaarlijker, maar inderdaad minder steenslag.
Precies, ja. En dat is ook zo uitgekomen, want wij hebben godzijdank geen ongelukken meegemaakt met steenslag. Alleen toen ging het op de afdaling volledig mis, doordat onze touwen verdwenen waren.
Hoe verdwijnen die?
Ja, nou ja, dat wisten wij ook niet. Maar die touwen waren blijkbaar uiteindelijk verdwenen door vallende ijsblokken. Alleen niemand heeft wat gezien of gehoord. Dus dat is natuurlijk heel gek, dat op het moment dat jij terugkomt vanaf de top, je moet door een moeilijk stuk heen, de zogenaamde bottleneck, en je verwacht dat je touwen daar hangen en die hangen daar niet. Ja, dan denk je maar aan één ding, we zitten niet goed. Ja, achteraf gezien zaten we wel goed, maar die touwen waren dus weggeslagen door ijsblokken. Alleen niemand heeft wat gezien of gehoord.
Maar je zegt niemand heeft het gezien of gehoord. Geloof je het dan ook niet? Of ze zeggen van, nou, het is niet weggehaald door iemand, toch? Lijkt me.
Nee, het is niet weggehaald. Dus denk je, we zitten niet goed, ja. We moeten gewoon zoeken. Ik ben opgevoed van, als je iets niet kan vinden, moet je beter zoeken. Nou, dat zijn we gaan doen. En dat heeft een hele nacht geduurd. En daarbij zijn klimmen steeds meer risico's gaan nemen. Waardoor uiteindelijk de eerste mensen natuurlijk omgekomen zijn. Doordat ze over die edge gingen. En ik uiteindelijk een bivak heb gemaakt. Samen met Gerard en nog een Italiaanse berggids. En dit is een heel lang verhaal. Maar uiteindelijk weten we de nacht te overleven. De volgende ochtend gaan we opnieuw zoeken. Lukt ons weer niet.
Hoe hoog zitten we nu?
8300 nog. Net onder de top eigenlijk. De top ligt op 88. En dan moet je door die zogenaamde bottleneck heen, waar wij dus op de heenweg heel veel tijd hadden geïnvesteerd om daar dus die touwen op te hangen.
En wat je ook al eerder aangaf, is eigenlijk, het is niet wenselijk om op zulke hoogte heel lang te blijven, toch?
Nee.
Je wil eigenlijk zo snel mogelijk, als je de top gaat, zo snel mogelijk, zo laag mogelijk eindigen.
Ja.
En jij hebt daar, hoe lang heb je daar?
Ja, ik ben er uiteindelijk, heb ik daar twee nachten, heb ik boven die 8000 meter gebivakkeerd. Wat natuurlijk eigenlijk te zot voor woorden is.
Je eet niet, denk ik.
Je eet niet, het is min 30.
Slaap nauwelijks.
Niets, nee, je hebt geen drinken, behalve sneeuw eten, wat je eigenlijk niet moet doen, want daardoor krijg je alleen maar nog meer dorst. Maar goed, we weten wel de nacht overleven en dan de volgende ochtend gaan we opnieuw zoeken. Dan krijg ik er nog een probleem bij, ik word sneeuwblind, omdat ik gewoon mijn bril te veel van mijn neus heb gehaald, omdat ik dacht dat ik het beter kon zien. En door die sneeuwblindheid besef ik heb nu echt geen moment meer te verliezen, want niemand kan me redden, niemand kon me halen. En ik ga dan zomaar ergens naar beneden, zonder daarover in discussie te gaan.
Maar hoe ga je zomaar naar beneden? Kijk je dan een punt en denk je, nou, dit...
Je loopt op een soort van, laat ik zeggen, nog een soort van plateau, wat natuurlijk geen plateau is, maar op een gegeven moment gaat het in één keer heel snel naar beneden. Nou ja, dan loop je daar dus te zoeken, waar moeten we naar beneden? Nou, dit is even in het klein, hè, want dit is natuurlijk hartstikke groot. Je kan ook daar naar beneden, wat klimmers hebben gedaan, en dan kom je aan de verkeerde kant van de berg uit, en dan vinden ze je ook niet. Maar goed, dat weet je niet, want je bent op een gegeven moment gewoon verdwaald. Nou ja, uiteindelijk... Ik door mijn sneeuwblindheid, ik zeg, joh, ik heb ik tegen mezelf dan gezegd, ik heb helemaal geen tijd meer om te zoeken, ik moet gewoon hier nu naar beneden. Nou ja, dan ga je zomaar op je knieën zitten en ga je daar naar beneden klimmen. Want je weet gewoon, als ik het niet doe, dan heb ik niemand komen halen. En op dat moment weet je ook, ik kan elk moment wegglijden en is klaar. Maar ja, het mes staat op je keel, dus je hebt geen keus, je moet. En uiteindelijk kom ik weer op een soort rand uit. En daar pak ik mijn satelliettelefoon en bel naar huis. Zo bizar is het. Naar mijn vrouw die met mijn zoontje toen nog 7 maanden in Utrecht woonde. In een klein huurwoninkje. En zij had via de media natuurlijk al lang begrepen dat het een en ander goed mis was op die berg. Want dat ging natuurlijk de hele wereld over. We zaten daar met allemaal Italianen, Koreanen, Amerikanen. Dus dat was wereldnieuws. Ja, en zeg het maar, echt nieuws is er niet. Ik bedoel, mensen in het basiskamp vangen hier en daar wat op. Niemand kan er zomaar naartoe, er kunnen geen helikopters naartoe. Dus iedereen zit in afwachting. Wie komt er wel van de berg en wie komt er niet van de berg? En dan krijg je een telefoontje van je man die dan ergens op 8300... Ja. Weet je, dus... En
wat
dan
zeg je dan?
Ja, wat zeg je dan? Het gekke is dat mensen denken dat je dan heel boos wordt op elkaar of zo. Maar zij probeerden natuurlijk mij te stimuleren en te herinneren dat ik vader was geworden, dat ik vol moest houden. Maar vervolgens moesten we ophangen, omdat als je te lang telefoneert, dan is die accu gewoon leeg. Het is natuurlijk min 30. Dus op een gegeven moment hang ik op en ik val vervolgens bewusteloos. Omdat je natuurlijk aan het einde van je krachten bent. Daar denk je niet over na, dat gebeurt gewoon.
Dus gewoon opeens gaat het licht uit.
Ja, opeens. Hetzelfde als je in je auto heel moe bent, op een gegeven moment is het gewoon bonk. Nou, en dan, ja, dan gebeurt er iets. Nou, uiteindelijk komt er dan een wonder om de hoek. Want normaal gesproken, ja, zoals wij dan zeggen, blijf je achter in de buik van de berg. Je blijft daar en je bevriest. En ja, zo
is
zijn
klaar.
Is klaar. Maar dan later blijkt, als ik mijn horloge weet uit te lezen, bij, als ik weer terug in de bewoonde wereld ben, dat ik slechts een half uur mijn ogen dicht heb gehad. Dat is heel vreemd, want ik heb natuurlijk niet een wekkertje gezet. Zo van, nou, dan word ik even wakker. Maar wat blijkt, dat mijn zoon uiteindelijk precies op dat moment enorm heeft liggen krijsen. En mijn vrouw later vertelde, het leek wel alsof hij soort afscheid aan het nemen was van je. Want zij heeft haar emoties proberen weg te houden bij hem. Dus ja. Hij was 7 maanden. Dus bewustzijn is er nog niet echt. Maar goed, ik ben wakker geworden. Hoe bijzonder is dat? En op dat moment was er natuurlijk nog steeds geen oplossing. Maar uiteindelijk heb ik natuurlijk wel beseft, als ik niet in beweging kom, dan is het sowieso einde verhaal. Dus uiteindelijk ben ik toch weer alle moed verzameld, ben toch weer verder gaan afdalen. Dat klinkt heel simpel, maar Het was gewoon loodrecht. En ik wist elk moment dat ik weg zou kunnen glijden.
Je was alleen ook, hè?
Ik was alleen, ja. Want die andere jongens waren daar gebleven. En die dachten natuurlijk, wat gaat hij nou doen? Later zijn ze wel mijn weg gaan vervolgen, maar dat is een ander verhaal. En uiteindelijk, nou ja, na een lang verhaal, ik moet nog een keer een bivak maken, want de dag is weer voorbij.
Dus nacht 3?
Ja, nacht 3.
Minder hoog,
dan zit ik iets lager, zit ik op 7700 of zo. Vermoedelijk zit ik ook nog laatst een dode klimmer. Ik weet ook niet of het waar is, maar dat is wel wat ik me herinner.
Ja.
Maar je weet het, je bent zo ver weg.
Gaat als een waas, toch?
Ja, je bent gewoon... Mensen vragen wel eens, had je toen al last van koude voeten? Ja, daar ben ik helemaal niet meer mee. Dat station was ik al lang gepasseerd. Je zit op een gegeven moment zit je alleen nog maar met een stuk bewustzijn. En vanuit je bewustzijn, vanuit je intuïtie krijg je signalen dat je iets moet doen of zo. Ik bedoel, ik heb geen plan gehad of zo. Ja, tuurlijk heb ik wel bedacht van, ik heb dorst, ik moet naar beneden, weet je. En ik moet volhouden. Maar joh, of je het volhoudt of niet, die accu is gewoon leeg, weet je. En hoe bijzonder is het? Probeer ik mensen dan te vertellen, want uiteindelijk aan het einde van de verhaal, ik weet het basiskamp te bereiken met de hulp van een vriend die ik uiteindelijk in kamp 3...
Hoe zijn jullie elkaar tegengekomen?
Ja, uiteindelijk ben ik na de tweede overnachting ben ik weer mijn weg gaan vervolgen. En uiteindelijk kom ik om een soort van graat heen. En daar zie ik in de verte zie ik een geel tentje staan. En ik denk, wat doet in godsnaam hier?
Maar word je dan zeg maar gek als in de
kreeg? Ja, ik bedoel, ik was gewoon niet meer... Weet je, ik begreep het gewoon. Ik snapte überhaupt niet hoe ik daar terecht was gekomen. Dus je bent echt heel ver weg.
Ja.
En vervolgens staat daar een klimmer voor die tent. Die ik niet eens herken tot misschien 10 meter van tevoren of zo. En ik zie dat het mijn beste klimvriend is. Ik had hem gewoon aan de kleur van zijn pak kunnen herkennen. Maar dat geeft gewoon aan hoe ver weg je bent. Nou ja, we vallen elkaar in elkaar armen en beginnen te huilen natuurlijk. En ja, we hadden niet verwacht dat we elkaar ooit nog terug zouden zien. En het bijzondere is, hij is daar als laatste gebleven. Iedereen was al lang van de berg af. Omdat het natuurlijk gewoon, ja, het was gewoon no go, weet je wel. Iedereen moest maken dat hij wegkwam. En hij heeft die nacht daarvoor, is hij nog omhoog geklommen om ook nog in een bivak gewoon naar mij te zoeken, weet je wel. Zonder tent heeft hij daar ook zijn vingers bevroren. Dat is godzijdank goed gekomen. Nou, uiteindelijk, einde van het liedje, ik verlies mijn tenen, bevroren allemaal. Dan zeggen mensen, jeetje, wat erg. Maar stel je nou even die situatie voor, dat je zit dus in een situatie dat je de accu totaal leeg is, bij min 30, zonder eten, zonder drinken, en dat je lichaam dan zo slim is, dat het de kern op plus 37 weet te houden, slechts de radiator aan de onderkant dichtdraait, omdat het lichaam merkt van, ik verlies daar wel heel veel warmte. Ja, wij hebben geen technisch systeem wat zo kan functioneren.
Het is heel geavanceerd eigenlijk.
Dat is ontzettend geavanceerd. Ik bedoel, als je mobiel leeg is, is die echt leeg. Dan doet hij helemaal niks meer.
Nee.
En wanneer zijn wij leeg? misschien kunnen we wel van de kosmische energie leven. Ik weet het niet, maar ik weet wel ja, dat je als mens dus blijkbaar tot veel meer in staat bent dan je jezelf toedicht. En weet je, ik heb dit meegemaakt, dus ik probeer ook zeg maar, nou ja, de wetenschap erbij te halen en te verklaren vind met een kwantumveld dat mijn zoon misschien mij wel de energie heeft gestuurd. Maar ergens moet er wel iets van kloppen, want ik heb dit natuurlijk niet vanuit mijn brein overleefd.
Nee.
Nou ja, en dat is de kracht die we allemaal bezitten als overleveraars. Alleen, ja, we geloven er bijna niet in. Dus als we ergens last van hebben, dan denken we dat het er klaar is.
Ja. Is het ook niet, ja, eigenlijk overlevingsmechanisme wat in de mensen zelf dan
ja, tuurlijk,
zit, dat zit. Maar hoe functioneert dat dan? Hoe
ja, dat willen dat, we. Dat, wij, kijk, ons leven speelt zich natuurlijk bijna altijd af in control. Hè? En zo denken we ook. Al, ik ga vandaag dat doen en dat. En over 3 jaar heb ik dat. En, nou, zo ja, stippen
plannen,
we ons.
Lekker plannen.
Plannen. En tot mensen er gewoon ziek en een burn-out van krijgen. Terwijl, stel je nou eens voor dat je leven out of control is. En dat wil niemand. Ik had hier ook niet voor getekend. En toch, weet je wel, heeft me dit zoveel gebracht en zoveel laten zien. Alleen we vinden het heel moeilijk om voor te stellen dat hier nu een brand uitbreekt en dat we niet weten wat we gaan doen. Want ik kan jou niet voorspellen of jij door die deur straks gaat vluchten, door ja, die deur, of dat je misschien hier wel met mij aan de gang gaat of andersom. Ja. En dit soort gedachte-experimenten zijn waanzinnig interessant, want je kunt niet oordelen en je kunt ook niet zeggen, ik zou dat niet kunnen hoor. Dus jij kan dat ook. Alleen de vraag is, train je jezelf wel eens met de gedachte, wat zou er gebeuren als? Hè? En want we denken allemaal, ja, de dood is zo ver weg, dat is nog heel, gaat nog heel lang duren. Dat is helemaal niet zo gezegd. En ik weet wel dat hoe eerder je in je leven geconfronteerd wordt, eigenlijk met een bijna doodsituatie, hoe verstandiger je eigenlijk met je tijd omgaat. Omdat je denkt van wacht eventjes, het leven is eindig. Dan moet ik godverdikke wel zorgen dat ik de tijd gebruik die mij gegeven is.
Geeft dat misschien ook een soort rust?
Ja, absoluut.
Dat
absoluut.
Je weet dat het misschien eindig is en absoluut. Dat je gedanst hebt met de dood.
Ja, ja. Dat is een prachtige uitspraak, want weet je, we moeten blijven spelen, zeg ik ook wel eens. En dat vinden we ook zo lastig, want wat is dan spelen? Nou, dat is je vooral vrij voelen en vooral de energie voelen waar je energie krijgt en voelt. En dat weten we allemaal wel. En toch gaan we dingen doen waar we helemaal geen energie van krijgen.
En mijn laatste vraag met betrekking op de K2 is, met de kennis van nu, zou je het nu nog een keer allemaal overdoen? Stel, je zou 20 jaar terug in de tijd kunnen, zou je het dan weer precies hetzelfde doen?
Nou, niet precies hetzelfde, want ik heb er natuurlijk wel van geleerd. Ik zou een aantal dingen zou ik anders doen. Maar we hadden hier donders goed over nagedacht. Ik kan hier nog een uur over praten wat we allemaal aan veiligheidsmaatregelen bedacht hadden. Waarom we uiteindelijk ook heel veel dingen niet hebben gedaan. Ook fascinerend. Dus je kan nog zulke goede plannen maken. Maar in het moment zul je zien dat mensen toch weer andere afwegingen gaan maken. Die op dat moment ook logisch en rationeel zijn. Maar als het dan fout gaat, zeggen we, ja, maar waarom hebben we dat toen en toen dat en dat niet gedaan? Ja, weet je, dat is spreekwoordelijk gezegd een koersekont kijken. Maar je leert er wel van. Dus een volgende keer zou ik wel nou ja, een bepaalde veiligheidsmarges in acht nemen, waarvan ik op dat moment zei, dat is nu niet nodig, want ja, het weer is goed en vul maar in. Okay.
Dan wil ik het even over de Grand, moet ik het goed zeggen?
Grand Slam.
Dankjewel. Als het goed is, ben jij de enige Nederlander die dat heeft gedaan. Dus dat is geografische Noordpool bereiken, de Zuidpool, de hoogste berg op elk van de 7 continenten beklimmen, de 7 summits.
Klopt. Op eigen kracht dan, hè?
8.
Nou ja, kijk.
Hawaii?
Nou ja, kijk, er zijn mensen die laten zich invliegen op 100 kilometer voor de Noordpool en dan lopen ze het laatste stukje en dan zeggen ze, ik ben ook op de Noordpool geweest. En dat betekent dat wij hebben het vanaf het laatste stukje aarde, continent gedaan. Dus noorden van Canada, dan praat je over 1100 kilometer.
Hetzelfde geldt op de zaak. Hoe doe je dat dan? Geen lopen?
Ja, skiën. Skiën met een bak achter je aan waar je eten in je tent in zitten. En dan navigeren op een bewegende ijskappen. Vergis je niet. Dus wij zijn ook gewoon in een week tijd gewoon helemaal weer de verkeerde kant op gegaan. En om dan toch de motivatie te houden dat je toch nog ooit daar gaat uitkomen.
Hoe lang duurde dat?
70 dagen. Dat is ook een goede.
2 maanden, langer dan 2 maanden.
Ja, ja. Bij temperatuur in het begin van min 45 tot aan het einde misschien min 10 of zo.
Hoe werkt dat dan qua eten? Neem je voor 2 maanden eten mee?
Ja, ja. Ja,
maar je kan niet, wederom, niet heel zwaar bepakt.
Nee. Nou ja, goed, op de Zuidpool hadden we alles zelf meegenomen, hadden we geen enkele bevoorrading. Zaten we aan een sledegewicht, daar hangt die, van 170 kilo. En dat is een beetje de maximale last die je nog kunt voorttrekken als mens, zeg maar. Op de Noordpool waren we iets lichter, omdat we toen ook een documentaire maakten. En die werd ook semi-live uitgezonden op televisie bij Veronica toen. Dus we moesten toen nog van die videotapejes teruggeven. Dus we hebben toen 2 keer een bevoorrading gehad. Dat ze dus de tapejes hebben opgehaald. En,
hoe deden ze dat dan? Met een helikopter of zo?
Nee, met een twinot, zo'n ding wat op het ijs kan landen. En, vervolgens vliegt hij dan weer weg. Maar dat is ook tricky, want het is bewegend ijs. Dus je moet wel eerst een landingsbaan zien te vinden waarop zo'n piloot überhaupt durft te landen. Dus
Oké. En wat vind jij moeilijker? Vond jij bijvoorbeeld de Noordpool of de Zuidpool bereiken? Of moet je dan een berg klimmen als je moet kiezen?
Oh zo.
Ja,
ik vind het wel lastig om die vraag te beantwoorden. Kijk,
het is totaal anders, hè, natuurlijk.
Het is totaal anders. Kijk, het moeilijke van een poolexpeditie is dat je gewoon elke dag moet je gewoon gaan. Ik bedoel, je kan niet zeggen we blijven vandaag lekker in ons tentje liggen. Ja, dat kan wel, maar je bent wel je eten aan het opmaken. Ja. En straks kom je eten tekort. Dat vergeef je jezelf nooit dat je niet vertrokken bent. Dus door weer en wind en ook als je negatieve afstand aflegt, hè, doordat je dus, doordat zeg maar dat driftende ijs optreedt. Ja, dat was echt fucking mentaal zwaar natuurlijk. Want op een gegeven moment, als dat een week lang de verkeerde kant op gaat, terwijl jij een week lang vroeg je bed uitkomt, 10 uur per dag loopt te buffelen tot het snot uit je neus loopt en goddom aan het einde van de dag op je GPS ziet dat je nog verder van huis bent dan je die ochtend begonnen bent.
Ja, dan word je gek.
Dan word je gek, ja. Dus, en dan krijg je discussies en dan gaat iedereen zeggen, ja, we moeten misschien noordwest gaan lopen. Nee, we moeten het westen aanhouden. Nee, we moeten wel het noord aanhouden. Nou, maar ik vind het proces terugkijkend gewoon heb ik zoveel van geleerd. Maar op het moment moet je gewoon heel nederig zijn en samen een beslissing nemen. En daar ga je dan voor. En ook niet meer terugkomen op die afspraak. En ook niet als 5 kapiteins continu het beter willen weten. En dat is een proces geweest. Dat is een van mijn mooiste ervaringen geweest. Zuidpool hebben we slechts met z'n 2 gedaan. Want Noordpool deden we met z'n 5. Starten we. Met z'n 4 hebben we het gehaald. En Jong moest helaas het expeditieteam toen verlaten. Vanwege rugblessures. Maar goed. Zuidpool was zo interessant, omdat we het slechts met z'n 2 deden. Dus dan kun je je niet meer verstoppen in een team. Dan moet je continu bij de les blijven. En ja, dat was gewoon fascinerend ook. En Zuidpool moet je ook nog omhoog klimmen, want het ligt op 3000 meter. Dus dat is ook gewoon, we hebben superveel technische problemen gehad. Die slee, die rammelde aan alle kanten. En op dag 4 stond mijn collega al te huilen en die zei, dit gaat nooit meer goed komen. En we hebben het
uiteindelijk nog
69 dagen was die, dus dan moet je nog 65 dagen. Ja, en we hebben het gewoon gehaald, we hebben het gewoon geflikt. Ja, het is, ik krijg daar gewoon kippenvel van als ik terugga van hoe dat proces ook weer verlopen is. Van vervallen en opstaan en elkaar motiveren en erin blijven geloven. Maar het moeilijke van een klimexpeditie blijf ik wel vinden dat je hebt daar meer rust. Hè? Want als het slecht weer is, dan zit je in het basiskamp, ga je boek lezen en is het super saai. Dan moet je gewoon die dag weer doorzien te komen. Maar op het moment dat je moet leveren, dat je op een gegeven moment aan de topbeklimming begint, dat is gewoon 16, 17 uur snaaiend spannend. Ik weet niet hoe ik het anders uit. Het is werkelijk, je vertrekt en je vrouw weet gewoon, oké, over 16, 17 uur weet ik. Ja, of die op de top is geweest, of ik hoor nooit meer wat van.
Ja.
En dat besef jij ook, weet je. En je kan wel zeggen, ja, dan hou je toch een lijntje open. Ja, zo werkt het niet, want je hebt maar beperkt energievoorraad. Dus je zegt van, joh, ik bel weer over 2 uur. Of ik bel op de top. En na de top, ik heb wel eens meegemaakt dat ik zo verrot was. Ik had geen energie om te bellen. Dat is de grootste fout die ik natuurlijk gemaakt heb. Ja, want op de afdaling zat mijn vrouw al die uren natuurlijk in spanning. Maar het is maar om aan te geven hoe leeg je bent. Dat je niet eens meer de energie hebt om een telefoon te pakken, aan te zetten, een nummer te draaien en te zeggen dat het goed is.
Slechte vergelijking dus om een berg klimmen met de Noord- of de Zuidpool te vergelijken. Als je dan moet kiezen tussen de Noordpool of de Zuidpool, wat was dan zwaarder? Dat is wel meer te vergelijken, lijkt mij. Toch is dat ook weer totaal
nee, dat is sport? Weet je, het Noordpool is driftend ijs. En je kan, zeker deze dagen, de Noordpool kan je bijna niet meer bereiken. Want je hebt gewoon veel te veel
ijs.
Ik
denk dat het gewoon een hele grote ijsschot is. Ja,
gewoon een voetbalveld wat gewoon. Je moet je voorstellen dat als het keihard stormt in Siberië, dan wordt die hele ijsplaat die wordt richting Canada opgeschoven of andersom. Als jij daar loopt, dan zie je dat niet. Maar je ziet alleen op GPS dat al die cijfertjes die gaan alle kanten op. En dan denk je, wat is hier aan de hand? Nou, dus dat is natuurlijk, daar kan je gewoon niks aan veranderen. Dat maakt het super onvoorspelbaar, maar ook super moeilijk om de motivatie. Want een mens heeft nou eenmaal, die wil aan het einde van de dag zeggen, ik heb dat of dat bereikt. En als je niks bereikt, sterker nog, je werkt je 3 keer slagen in de ronde en je gaat negatief. Ja, dan word je gek van. Dan zeg je, jongens, dit is kansloos. En toch hebben we de moed erin gehouden. Want het was heel, heel logisch geweest als wij op dat moment hadden gezegd, jongens, stoppen. We laten ons oppikken. We hebben ons best gedaan. Het is kansloos. Dat was echt het fascinerende van de Noordpool. Dat je open water krijgt. Dat je denkt, hier komen we nooit meer overheen. En in 1 nacht vriest dat dicht. Dat je de volgende ochtend...
En dan kan je er veilig overheen.
En, nou, veilig. Het is een soort van rubberen mat waar je daar overheen loopt.
Dus dat water, dat beweegt daar dan op.
Ja,
onder,
ja, want ijs, zout water, dat is niet als zoet water. Zoet water, er ligt een ijslaagje overheen en dat zegt krak. Maar zoet water, dat die ijskristallen, die gaan aan elkaar. Maar dat wordt niet zo stijf als zeg maar zoet water. Dat is een soort van breekbaar laagje. Totdat het dik genoeg is. Maar op de zoutwater, voordat het zeg maar breekt, komt er eerst water in en dan zak je erdoor, zeg maar. Dus er is een moment dat je kan zeggen, we kunnen nu veilig over die rubberen mat heen. En wanneer je er niet veilig over kan. Maar dat is echt fascinerend dat je over bewegend ijs loopt. Dat hebben we dus wel moeten doen. Maar dat kan dus wel.
Dan een beetje
dat golft gewoon, ja, ja, ja. En dan moet je ook niet achter elkaar gaan lopen, want je ziet dat je in de sporen van de slee, daar ontstaat gelijk water in, omdat het gewoon... En dus dan moet je uit elkaar gaan lopen, want als je erachter gaat lopen, ja, dan ben jij degene die dan zeg maar...
En dan valt die andere rook in en dan is het einde zoek, toch?
Precies, ja, nee, dan is het, ja, nou ja, ik lach er nu om, maar ja, ik ben wel een collega verloren, ook in 2015, die dus notabene voor klimaatonderzoek naar de Noordpool ging. Mark Cornelis en Philip de Roo, en die hebben daar het leven moeten laten, omdat ze inderdaad door het ijs zijn gezakt. En dan heb je 3 tot 7 minuten, heb ik me laten vertellen. Dus het is geen... Het is geen kinderspel of zo. Je moet wel donders goed weten wat je aan het doen bent. Hoe romantisch het soms ook lijkt.
Ik denk dat ook wel belangrijk is om te melden. Net zoals wat je ook met bergklimmen zegt. Het wordt nu bijna gefaciliteerd. Zo makkelijk lijkt het.
Absoluut.
Maar het is echt topsport, hè, waar we het over hebben.
Ja, topsport waarbij dus de gevolgen onomkeerbaar zijn. Ja. Weet je, kijk, een spelletje spelen als een marathon lopen of wat dan ook. Ja, weet je belt 112 en je ligt aan het infuus. Hier, als jij een noodsignaal afgeeft, duurt nou ja, zo niet dagen.
Als het al kan, hè? Want op zo'n berg kan het überhaupt niet.
Nee, dat kan, nee. Ja, nee, exact. Dus, maar dat maakt het ook, vind ik, wel ja, heel puur. Weet je? Je weet donders goed, je hoeft daar niet heen. Dus als je er naartoe gaat, zorg dat je voorbereid bent. En hoe vaak vertrekken wij niet van huis zonder dat we eigenlijk voorbereid zijn? Oh. En als het dan fout gaat, dan zeggen we ja... De schuld van de garage, want mijn auto deed het op dat moment niet meer, of zo. Of het dak lekt, moet de loodgieter.
Misschien wel wist dat je auto een beurt nodig had, bewijs van. Hè?
Weet je, uiteindelijk is het de kunst om naar jezelf te kijken, wat je ook van iemand anders vindt. Het is zo makkelijk om te zeggen, ja, ik heb hem betaald, dus hij was verantwoordelijk voor het feit dat mijn riolering werkte, of mijn douche, of wat dan ook. Maar weet je, jij bent de gebruiker en... En dat mis ik heel erg in de bewoonde wereld. Dat we, we gaan een soort van door het leven.
Het is nooit aan jezelf, zeg maar. Dus iedereen wijst naar elkaar, maar ja, het is nooit van...
Nee, terwijl jij de enige bent die uiteindelijk echt iets veranderen kan. Of bij zichzelf van, hoe is dit eigenlijk gekomen? Lag het niet aan mijn gedrag? Omdat ik, weet ik veel wat, allemaal troep door de douche heen spoelde, waardoor het putje elke keer verstopt ging zitten. Nou goed, weet je dus, en dat vind ik vis fascinerend en niet zozeer iemand ergens de schuld van geven, want daar schiet je weinig mee op.
Wat onze luisteraars en kijkers nu gehoord hebben, is dat jij een avontuur bent, puur zang, dus je doet echt van alles. Je gaat binnenkort ook de Stille Oceaan oversteken met Team Oceaan.
Ja.
Waarvoor is dat?
Ja, voor waterbewustzijn, want dat is natuurlijk ook weer zoiets. Dat ik heb op al die expedities het geluk gehad dat ik altijd water om me heen had. Ik kon altijd sneeuw smelten of op de Noord-Zuidpool en in de bergen. Maar nu spreek ik een plas over, een oceaan heet dat, 4500 kilometer. Dat is allemaal ondrinkbaar water. En op het moment dat je dus je eigen water moet gaan maken, door middel van een technisch systeem met filtraties, kom je er eigenlijk achter hoe ongelooflijk kostbaar water is. En dat wist ik natuurlijk, want ook in mijn overlevingssituatie. Ja, ik heb lang zonder water moeten doen. Daardoor dikt je bloed in, daardoor krijg je ook bevriezingen. Maar ik kon altijd nog sneeuw eten. Als ik dat niet bij de hand had gehad, had ik hier ook niet meer gezeten. En we vergeten altijd dat we zelf voor minstens 60% uit water bestaan. Nou, als je toch weet wat er op dit moment met water aan de hand is. Iedereen denkt, ja, je doet toch de kraan open, er komt er water uit. Nou, dat is echt geen zelfsprekendheid. En sterker nog...
Zelfs in Nederland niet meer.
Ja. Dus, weet je, en de hoeveelheid zoet water waar wij als mens afhankelijk van zijn, wordt elk jaar significant kleiner. En dat is ook iets wat ik me ook gewoon onvoldoende besefte. Want je denkt, ja, maar het regent toch weer en het verdampt toch weer. Nee, dat is wel zo, maar die is kapot, die cyclus. Dus dat verdampen gaat zo snel dat het heel snel verplaatst. We krijgen plaatselijk een soort waterbom en dan wordt het snel afgevoerd naar de oceaan. En dan ben je het kwijt, want dan is het zoutwater geworden. Dus waterbewustzijn, ik vind water is zo'n puur... Eigenlijk heb je als mens maar 3 dingen nodig, namelijk schone lucht, schoon drinkwater en schoon voedsel. Maar eigenlijk hebben we het alle 3 niet meer. En dat is iets waar ik me natuurlijk wel zorgen over maak. En water is dan zo'n, dat zie je tenminste nog. Hè. Lucht is heel lastig te voelen en te zien.
Lucht lijkt altijd schoon.
Ja, precies.
Als je meet, zeg maar.
Exact, maar ga meten en je gaat je rot schrikken. Nou goed, en over voeding nog niet gesproken wat daar allemaal mee uitgehaald wordt. Maar ja, water, weet je, als je echt beseft dat je voor zo'n groot gedeelte erover uit bestaat en je gaat dan oceaan overroeien, ja, dan voel je wel de kwetsbaarheid en hoe donders goed je dan weer met elkaar ja, de zaak moet organiseren om dat überhaupt ja, aan te kunnen. En dat lijkt me ja, super fascinerend wederom.
Wat ga je precies doen? Je gaat van San Francisco naar Hawaii roeien?
Ja. Maar goed, we hebben in 2 traps geket. Dus dit jaar gaan we de Rijn afroeien. Dus zeg maar van de summit to the sea. Dus dat heeft toch weer een beetje met bergbeklimmen te maken. Hè? Van de bron waar het water, zeg maar, uit een gletsjer ontstaat. Via de Rijn, via Basel, komt het dan in Rotterdam uit. Dus die gaan we afvaren dit jaar. En dan het jaar erop, in 2025, gaan we precies het omgekeerde doen. Van de sea to the summit. En dan heel eind weg, vanaf San Francisco naar Hawaii. 4500 kilometer over de grote of de stille oceaan. Pacific. Ja, waarom daar? Omdat op Hawaii ligt nog een berg. Die wordt wel eens als hoogste berg van de wereld gezien. Als je hem namelijk vanaf de bodem van de oceaan rekent. Dan is die 10,5 kilometer. Ja, en we vinden het natuurlijk gewoon een mooi verhaal om van de summit to the sea, van de sea weer to the summit. En dat uiteindelijk allemaal vanwege waterbewustzijn. Want we proberen zowel in Amerika als in Europa daar natuurlijk met onze campagne awareness noemen we dat, aqua awareness, dus waterbewustzijn. Ja, proberen we daar ook via schoolprogramma's en documentaire daar aandacht voor te krijgen.
En waar zie je meer tegenop? Tussen zeg maar de hele Rijn, misschien is daar fysiek ook nog wel dat ene zwaarder is dan het ander.
Ja, nee, kijk, tot alles wat ik tot nu toe gedaan heb, ik heb altijd, natuurlijk, ik heb wel eens een nacht moeten overslaan, zeker met klimmen, maar ik heb nog nooit, in dit geval... 6 weken lang gewoon met 2 uur slaap moeten doen, continu, of eigenlijk maar 1,5 uur. Want je gaat 2 uur op, 2 uur af, dag en nacht door. En dat 6 tot 8 weken lang. Toen dit op mijn pad kwam, zei ik ook, nee, dit ga ik niet doen.
Gaan we te ver.
Dit gaat, weet je, dit, hoe dan, weet je? Ik ben opgevoed dat ik gewoon 6 uur moet slapen. Ja, toen hebben ze mij verteld, ja, maar Wilco, je gaat de eerste 2 weken helemaal naar de kloten. Maar daarna gaat je lichaam ja, zich aanpassen en kom je in een soort van ja, natuurlijke staat van zijn. Ik zeg, ja, maar ik kan me er echt niks bij voorstellen. Dus nog een keer, nog een paar keer nee geroepen, nog een keer nee, nee, nee. Ja, toen ging ik me op een gegeven moment toch wat meer verdiepen, inlezen. En uiteindelijk kom je er natuurlijk achter, het zit tussen je oren. Dus wat nou als je ja zegt? Ik dacht, het worden in ieder geval 6 tot 8 onvergetelijke weken.
Wat voor manier dan ook.
En misschien wil ik het nooit meer doen. Maar ik ben dan toch wel zo iemand die dit dan toch weer aangaat om gewoon ervan te leren. En misschien word ik wel in de eerste 2 weken zeeziek en moet ik gerepatrieerd worden en ga ik het nooit meer doen. Maar ik heb het vertrouwen dat ik gewoon iets ga meemaken wat om de drommel niet leuk is in het begin. Want ik denk echt dat je naar de kloten gaat, wil je eet niet meer, je maag. Je moet continu aan het werk, want je moet wel om de 2 uur moet je natuurlijk energie binnen zien te krijgen. Ik moet een hoeveelheid kilocalorieën, ze hebben uitgerekend geloof ik, meer dan 9000 kilocalorieën. Ja, hoe dan? Weet je, ik heb nu een schema gemaakt dat ik geloof ik 6500 kilocalorieën weg kan krijgen. Maar ik denk de eerste 2 weken dat je dat helemaal niet gaat lukken. Maar weet je, dus je gaat aan de scheiterij, je wordt zeeziek, ja, je wordt gewoon...
Op een heel klein bootje ook met
hoeveel met z'n 4, 2 mannen, 2 vrouwen. Ja, en we doen het allemaal op 1 emmer, zeg ik ook maar, voor het gemak. Ja. Je hebt twee cabines dan, waar dat als je niet hoeft te roeien, dan kan je heel even terugtrekken in een hele kleine cabine die je moet delen met je maatje, met één slaapzak die je wisselt vanwege ruimtegebrek. Dus ja, het Spartaanse kan je het bijna niet voorstellen.
Kijk hier wel naar uit.
Ja, tuurlijk. Ik bedoel, het is toch het avontuur. En deze zomer staat ook in het teken van heel veel trainen op de zee. We hebben natuurlijk al de IJssel afgevaren, het IJsselmeer. Maar ja, het is, en naast het fysieke trainen is het natuurlijk ook weer dat hele, die hele campagne laden. Dus we staan weer binnenkort op een beurs. We hebben natuurlijk veel praatjes erover. Dus ja, en dat bezig zijn, we hebben een eigen kantoor, dat is gewoon een bedrijf runnen en dat is superleuk om te doen.
Is dit, en het, nou misschien niet lastig voor jou, maar is dit je grootste avontuur tot nu toe?
Ja, nou, weet je, dat kan ik pas aan het einde vertellen, maar stiekem de gedachte dat ik dus altijd in andere expedities de beschikking heb gehad over water en nu niet. Als wij bijvoorbeeld 3 weken geen zon hebben en die kans bestaat, want San Francisco klinkt heel romantisch, maar heeft best wel het weer zoals in Nederland, waar het gewoon 3 weken lang bewolkt kan zijn. Dan hebben we gewoon een energietekort. Hebben we energietekort, kunnen we dus die compressor niet aanzetten, waardoor we dus geen zoet water kunnen maken.
Jullie gaan zelf aanboord het zoute water
filteren. Water filteren via een soort compressor. Echt zo'n joepet van een apparaat. En ja, er zit ongelofelijke druk op, want het moet door allerlei membranen worden geperst.
Heeft
en
dan komt veel energie nodig dan?
Ontzettend veel energie. Maar dat gebeurt hier ook. We hebben heel veel elektrische energie nodig, zeg maar. En een gedoe, heb je die installaties wel eens gezien die jouw drinkwater zuiveren?
Nee. Ja, dat zou ik eigenlijk moeten doen. Maar
ja, dat is ongelooflijk hoeveel techniek erbij komt kijken. En dan vervolgens, als je toch nagaat dat wij 130 liter per persoon per dag verbruiken. En we gebruiken maar, geloof 5% voor drinkwater. En de rest gebruiken we allemaal voor andere onzin.
Exact, want ben je dan bijvoorbeeld ook een voorstander van dus bijvoorbeeld de douche? Daar hoeft eigenlijk geen drinkwater uit
te
komen, toch?
Nee, en die systemen zijn er ook. Je kan gewoon met recycled douches werken. En dat gaan ze nu ook al steeds meer inzetten. Maar het feit nog steeds dat je wc doorspoelt en auto's
wast.
Met
ja.
drinkwater en zwembaden vult en dat soort dingen allemaal. En wij moeten straks... Natuurlijk is dat een gedwongen iets, maar met 10 liter per persoon per dag aan. En dat kan ook. Want als je het alleen maar voor drinkwater gebruikt, ja oké, we douchen niet.
Nee.
Maar het verschil tussen 10 liter drinkwater per dag of 130 liter, en dan zeg je, ja, maak het allemaal uit. Als wij naar 140 liter per persoon gaan en we gaan nog steeds meer verbruiken, joh, we hebben die energie niet eens meer, want er moeten plans worden bijgebouwd. We hebben de ruimte niet, we hebben de energie niet, we hebben de resources niet meer. Dus het is gewoon een doodlopend spoor. Dus we moeten, ze noemen het ook al, de watertransitie. Nou, niemand heeft er bijna van gehoord. Maar ga naar je waterleidingbedrijf toe en die zeggen allemaal, ja, dit wordt het decennium van de watertransitie, want zo gaat het niet meer.
En waar kunnen mensen dit volgen? Op social media?
Ja, Team Ocean. Teamocean.nl ja, de campagne is natuurlijk ongoing, maar we hebben Instagram-accounten, Teamocean. Als je googelt, dan vind je ons wel Facebook.
Dat zou ik er dan sowieso even allemaal
LinkedIn.
In zetten.
Ja.
En we hebben ook nog een prijsvraag trouwens. De vorige keer, we hebben dus al een keer eerder een opname gedaan, is niet gelukt. Heb ik hem verzonnen? Wil jij hem nu verzinnen of zou ik hem weer de prijsvraag verzinnen?
Verzin jij maar. Jij bent de host.
Ik heb al een beetje uitgedacht. Dan wil ik namelijk 2 prijsvragen. Want ze kunnen het gewoon wel opzoeken op internet. Maar laat het even weten op YouTube in de comments. Wat ik graag wil weten is hoe hoog de Mount Everest is. En hoe hoog de K2 is. En dan kunnen ze dit boek winnen. Gesigneerd ook. Dus dat is helemaal leuk.
Ja.
En,
met de dagboekfragmenten van mijn vrouw. Wat heel bijzonder is.
Heel mooi, heel mooi. Wilco, dan wil ik jou eigenlijk bedanken, wederom voor je tijd en moeite.
Ja, nou ja, jouw voor doorzettingsvermogen, want na 1 keer opgeven had je het ook kunnen laten.
Ik heb het vorige gesprek ook, in dit gesprek ook, wederom fantastisch. En nogmaals heel erg bedankt. Dan wil ik onze kijkers en luisteraars bedanken. Laat even 5 sterren achter op YouTube, Spotify, abonneer even. En dan zie ik jullie weer bij de volgende aflevering. Dank jullie wel.